dan wil ik graag de agenda van de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 voor geopend verklaren. Op deze agenda hebben we 40 punten te bespreken, hoewel het eerste punt de notulen van de vorige gemeenteraad. Zijn daar opmerkingen over, vragen? Mogen die goedkeuren? Dank u. Tweede punt op de agenda betreft politieverordening in verband met het verwijderen van koopwaren en andere ingebruiknemingen in de centrumstraten van Mol om de verspreiding van het COVID.
Nu wel.
Is dat maar nu?
Ja, nu ben je.
Oké. Okay. Ja, dank u voorzitter. Eerst even vermelden dat nu natuurlijk het publiek op het scherm ook alleen een agenda ziet en de spreker. Ik weet niet wat dat erg is. Maar het publiek kan nu ook niet het volledige scherm met alle deelnemers van de gemeenteraad zien. Hè? Omdat de agenda blijft staan tot het einde van de gemeenteraad. Mij kan het weinig uitmaken, maar ik vermeld het maar even. Maar wat het punt betreft van die politieverordening, punt 2, hadden wij toch een vraag. Uiteraard is dit een beetje een noodbreek wet. Hè? Wij horen dat dan ook goed natuurlijk, hè? Want het kan niet anders. Maar wel een aantal vragen. Hè. De mensen mogen geen uitstallingen meer doen. Is ondertussen de compensatie voor de handelaars in de horeca ook bekrachtigd en wordt dat uitgevoerd? En daarmee bedoel ik onder andere de belasting op de ingebruikname van openbaar domein, zodat ze niks mogen uitstallen. Ik bedoel ook de terrasbelasting voor de horeca in Mol. Die sector is ook zwaar genoeg getroffen, denk ik. Wordt die geskipt voor de periode dat ze niet mogen opengaan. Bijvoorbeeld ook voor de marktkramers, de standplaatsgelden voor de marktkramers worden die geschrapt. Misschien zelfs niet alleen voor de periode dat ze niet konden op de markt staan, maar ook als compensatie voor de volgende weken. En tot slot ook de kermissen die dit jaar zijn niet kunnen doorgaan. Misschien als compensatie kan er ook nagedacht worden over het schrappen van de standgelden voor de kermissen van volgend jaar.
Ja. Goed, Koen, ik ga er al op antwoorden. Mijn collega's vullen misschien aan. Hè. Ik zou zeggen, het heeft natuurlijk een onrechtstreeks verband, maar natuurlijk logisch. Ik snap wel waarom je het bij dit punt brengt op zich. Hè. Er zijn inderdaad, denk ik, richting markten, richting kermissen, richting die terrasuitstallingen en zo, zijn binnen de financiële stel, denk ik, de logische beslissingen genomen. Ook op het Schepencollege bekrachtigd. Dus ik denk persoonlijk dat al de zaken die u aangehaald hebt, dat die tot nu toe ook meegenomen zijn. Wat zit er ook nog in dat verhaal? Dat is eigenlijk Postel, waar we nog de concessie doen, waar wij ook de betalingen uiteraard laten staken hebben. Dat er nu heel recent in onderling overleg eigenlijk, denk ik, 2 van de 5 kramen aan het opstarten zijn, waar ook nog de financieel eerder ook nog een aangepaste regeling voor zal uitwerken, omdat je natuurlijk ook wel weet dat er natuurlijk veel minder bezoek komt, wat op zich natuurlijk nog enerzijds de bedoeling is, dat zo nog geen koppen mogen lopen zijn daar. En ook wel omdat Nederland natuurlijk de grens nog altijd voor niet-essentiële verplaatsingen gesloten is, wat zeker ook wel in Postel denk ik een grote impact heeft. Maar ik denk persoonlijk op al die punten die u aangehaald heeft, en als ik fout ben moeten mijn collega's bijvoorbeeld André of Lief maar verbeteren, dat we inderdaad de nodige maatregelen genomen hebben om toch wel een klein beetje zuurstof te gaan geven aan ja, die handelaars die ook zwaar getroffen zijn door het ganse COVID-verhaal. En ik denk niet dat ik iets gehoord heb waar dat we voorlopig niet in meegegaan zijn. We gaan dan liever eventjes het woord.
Ja, ik kan misschien een stuk aanvullen op die terrasbelasting. Hè? In de zin van, in principe moesten die incoherings of die belastingsbrieven verstuurd zijn voor 2019. Dus voor de terrassen die in 2019 gestaan hebben. We hebben dat sowieso verschoven naar het einde van het jaar, zodanig dat ze daar zeker nu niet voor moeten gaan betalen. Plus hebben wij ook eigenlijk beslist binnen de financiële cel, maar ik weet niet of dat dan nog door een gemeenteraad moet bekrachtigd worden, maar van dus de terrasbelasting voor 2020 te laten vallen. Dus dat zodanig dat ze ook op die gebied tweemaal, zowel door de incohering te verlaten van 2019 en van 2020 te laten vallen, dat ze daardoor toch wat extra zuurstof krijgen. Dat is een van die zaken die daar bijvoorbeeld beslist is.
Goed, ik zie daar Schepen Hurkmans ook nog eens aan te vullen. Schepen?
Ja, ik denk dat het meeste gezegd is, Koen, maar inderdaad, wij hebben met alle ondernemersgroepen, doen wij Zoom-meetingen en alle terrassen en alle reglementen die nu lopende zijn, gaan voor dit jaar, ook wanneer dat de markten, de kermis niet doorgaan zijn, dat hebben zij allemaal al teruggekregen. En ook niet te betalen zolang ze niet kunnen overdoen. En ook zoals nu met de markt, de ene week dat ze wel overdoen, de andere niet. Als ze niet overdoen, gaan ze ook een bewijs krijgen dat ze die €160 compensatiepremie krijgen. Dus we zijn wel alles aan het doen om ja, voor dit jaar toch zeker al die belastingen week per week en zelfs voor een heel jaar voor de terrassen te annuleren. Maar het is wat André zegt, dus de belasting van vorig jaar van terras, die moeten nu nog geïnd worden. Die gaan we dan verschuiven naar het einde van het jaar. Maar volgend jaar gaan ze dan niet moeten betalen voor dit jaar.
Goed, Koen, kan dat volstaan?
Bedankt voor het antwoord en het verheugt mij ook dat gaat gebeuren. Dat was ook inderdaad mijn vraag. Alleen nog in verband met wat ik op het einde zei, van de kermissen bijvoorbeeld, die dit jaar niet zijn kunnen doorgaan, bestaat er dan de mogelijkheid dat die ook volgend jaar bijvoorbeeld geen standplaatsgeld moeten betalen om ook iets te compenseren, het verlies dat ze dit jaar hebben?
Ook daar hebben wij met hun al gezoomd met de mensen van de kermis en zij hebben ook alles al teruggekregen wat dat niet is doorgegaan. Ze moeten ook, zolang als er geen kermis is, zeker niet betalen. Maar we gaan samen met hun kijken waar dat we hun nog kunnen ondersteunen. Maar wat dat juist gaat zijn, dat gaan we samen met hun beslissen.
Oké, Koen.
Dank u.
Is iedereen akkoord met het punt? Ik zie geen handjes buiten het handje van Koen, maar dat staat nog van de juist, denk ik. Ja, iedereen akkoord? Dank u. Punt 3 van de agenda politieverordening in verband met de digitale organisatie van de gemeenteraad van vanavond om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vraag ik de burgemeester op 13 mei de politieverordening uit om de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 25 mei en 22 juni digitaal te laten plaatsvinden zonder fysiek publiek, maar met livestreaming, zodat het publiek deze raden wel digitaal kan volgen. Net zoals in het vorige punt moet op de eerstvolgende gemeenteraad deze politieverordening worden bekrachtigd. Iedereen akkoord?
Ja.
Hans, bent jij tussen te komen?
Ja, ik was, voorzitter, mijn excuus, maar ik was weer even aan het zoeken naar de...
Het handje?
Naar het handje. Dat staat bij CSK in, geloof ik. Of er ergens op bij.
Ik denk bij chat.
Chat. Ja. Maar sowieso, ja, ik wens toch van de gelegenheid gebruik te maken, omdat wij daar zelf op aangedrongen hebben vorige keer, om degenen die het mogelijk gemaakt hebben om deze gemeenteraad live te volgen van thuis uit, om die te bedanken. En ik denk voorzitter en burgemeester en schepencollege, collega's, dat dit misschien een test kan zijn, omdat ook in de toekomst, post-corona, te blijven doen. Hè? Ik weet natuurlijk niet of dit een personeelsinzet vergt die groot is. Ik weet dat er een technicus van de gemeente is die de geluidsversterking verzorgt tijdens een normale zitting. En misschien is het een kleine ingreep om dat ook dus live te streamen voor hem, zodanig dat we niet extra iemand moeten oproepen. Maar het zou wel fijn zijn, denk ik, voor mensen die de gemeenteraad niet kunnen bijwonen en toch geïnteresseerd zijn, die fysiek bijvoorbeeld beperkt zijn, om in de toekomst live die gemeenteraad te volgen, ook al is er terug toegang toegelaten voor het publiek.
Goed, maar ik wil voor dat we eerst deze maand en volgende maand eens zien wat dat geeft. En op dat punt zal wellicht later worden teruggekomen. Zijn er nog andere tussenkomsten? Iedereen akkoord om punt 3 goedkeuren. Dan Q.4 is de Fietsostrade. Die provincie Antwerpen legt de Fietsostrade Herentals-Balen aan na spoorlijn 15. De realisatie van deze Fietsostrade draait op volle toeren. En ondertussen zijn de werken op het grondgebied tussen Geel en Mol ook van start gegaan. Meer bepaald tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol. Deze werken zouden tegen de zomer van 2020 afgerond zijn. De provincie neemt de signalisatie van de Fietsostrade voor haar rekening en vraagt daarom toelating om deze te mogen plaatsen op Mols grondgebied. Daar waar de Fietsostrade de Eksterstraat en de Merelstraat kruist. U vindt op uw agenda de betreffende verkeersborden vermeld. De goedkeuring van dit punt wordt gevraagd en ik zie dat Koen van Gompel daarover wenst tussen te komen. Koen?
Dank u, voorzitter. Ja, een detailvraag in deze dossier. De signalisatie wordt geplaatst en de provincie is daarvoor bevoegd. De signalisatie betekent dat ook de verlichting langs de Fietsostrade zelf. Is daar ook de gemeente, is daar de provincie voor bevoegd of is dat de bevoegdheid van de gemeente?
Schepen verbeteren?
Dat zal ook het totale project is een project van de provincie, dus dat komt ook aan de provincie toe. Uiteindelijk het Fietsostrade ook te verlichten. Het stuk dat aangelegd is in Geel al, is verlicht. Dus dat is wel de bedoeling dat dat ook helemaal verlicht. Nu gaat het alleen over de signalisatie.
Ja, maar dan neem ik dus ook aan dat op het hele grondgebied Mol de Fietsostrade ook van verlichting voorzien wordt.
Maar het is natuurlijk zo dat het stuk de Fietsostrade, dus eens dat we natuurlijk daar aan het kruispunt zijn met De Haag, dan gaat het eigenlijk meer op de staande wegen is moeten gaan verlopen. Dus daar zijn de plannen nog in opmaak van hoe dat allemaal moet gaan gerealiseerd worden. Dit is effectief, de Fietsostrade zijn de verbindingstukken tussen de gemeenten door. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat we tot aan het station gaan en dan vanuit het station via Charles Koolspad zo dan terug richting Balen gaan. Dus ook daar gaan ze dan echt effectief terug nieuwe fietspaden aanleggen. Maar in die tussenstroken, en dat zijn de moeilijke stukken, vooral het stuk Rozenberg, dat is daar geen evidente. Er zijn nog vele mensen hun kop over aan het breken, hoe dat ze dat allemaal moeten gaan realiseren. Maar dus eigenlijk, Fietsostrade hebben we wel de bedoeling van vooral die verbindingen tussen de gemeenten te gaan aanleggen. En in de gemeente zelf ligt het vaak toch net wat moeilijker. En zeker in Mol gaat dat niet zo evident zijn. Dus daar zijn verschillende trajecten lopende, verschillende voorstellen, maar dat is nog niet helemaal afgekort.
Oké, Koen.
Ja. Dank u.
Iedereen akkoord met punt 4? Oké, dank u. Punt 5 betreft parkeren, invoeren van een stilstaande parkeerverbod in de Chrysantenlaan, waar sinds 2 december van vorig jaar ter hoogte van de 2 fietsingangen van Campus Het Spoor een proefopstelling staat met stilstaan en parkeerverbod. De proefopstelling is ondertussen geëvalueerd door de wijkagent en de directie van de school. Ze zijn zeer tevreden over het resultaat omdat het voor de leerlingen veiliger geworden is om de school in en uit te rijden en vragen dus om deze proefopstelling te bestendigen. Bijkomend is de school vragende partij om het stilstaan en parkeerverbod uit te breiden vanaf de Leenhofstraat tot aan het kruispunt Bristolhof aan de kant van de school. Door de huidige proefopstelling parkeren auto's vooraan in de Chrysantenlaan, waardoor fietsers dan plots geconfronteerd worden met stilstaand verkeer en openslaande portieren. In het kader van veilige schoolomgevingen lijkt een uitbreiding van de huidige maatregelen daarom opportun. De stopplaats voor bussen die nu nog aanwezig is in de Chrysantenlaan kan voor de uitbreiding verdwijnen. Deze halte is in het verleden verhuisd naar de Begonialaan. En het stilstaan en parkeerverbod zal worden gesignaleerd met de juiste verkeersborden. Gunstige adviezen zitten in het dossier en goedkeuring wordt gevraagd. Wenst iemand tussen te komen? Is iedereen akkoord met dit punt? Dank u. Dan gaan we naar punt 6. Betreft een gratis grondafstand in de Braamstraat. Die in het verleden al op deze gemeenteraad is goedgekeurd om de kosteloze inlijving in de openbare wegen is van het vermelde perceel te doen. De kosten met betrekking tot het afbakeningsplan en eventueel kosten tot doorhaling van bestaande hypothecaire inschrijvingen vielen ten laste van de afstanddoener. In de akte stond vermeld dat de gratis grondafstand gebeurde voor vrij, zuiver en onbelast. De afstanddoener is echter niet bereid om deze kosten ten bedrage van 1224,65 euro te dragen. Daarom ging het college in zitting van 12 februari akkoord met het niet toepassen van de hypotheeklichting en het schrappen van de voorwaarden van af te staan voor vrij, zuiver en onbelast uit de acte gratis grondafstand. Ten gevolge dient de gemeenteraad goedkeuring te geven aan de aangepaste ontwerpakte die u in bijlage hebt kunnen vinden. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 7 is ook een gratis grondafstand in de Laurierstraat Balen-Neetlaan, waar de gemeenteraad vroeger reeds in 2003 goedkeuring heeft gegeven aan de gratis grondafstand. Maar wegens problemen met volmachten is de akte nooit verleden. Vraag wordt om dat nu recht te zetten. Iedereen akkoord? Dank u. Nog een vrijwillige gratis grondafstand in punt 8 in de Vlierstraat. Betreft een perceel van 1 aar 25 centiaar. De eigenaars wensen dit gratis af te staan aan de gemeente. En de verkavelingsvergunning afgeleverd door de gemeente in 1983 werd geen grondafstand gevraagd wegens niet ingetekend op het verkavelingsplan. Het perceel zal bij gevolg ingelijfd worden in de gemeentelijke openbare wegenis van de Vlierstraat. Iedereen akkoord? Dank u. We blijven bij de gratis grondafstanden, ook in punt 9 in de Wateringstraat. Overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de omgevingsvergunning 2019-29. U vindt de details van het betrokken perceel vermeld op de agenda. Ook hier wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 10 van de agenda. Betreft de school van Millingen in de Sint-Odradestraat 10, waar we vandaag in punt 10 gevraagd wordt om een overeenkomst af te sluiten met de VZW-COM, die sinds 2004 jaarlijks 4 klaslokalen huurt en bepaalde uren ook de turnzaal van de voormalige jongensschool in Mol-Millingen. De gebouwen zijn dringend toe aan de renovatie en de gemeente en de COM sluiten hiervoor een overeenkomst af. De overeenkomst die legt de nodige afspraken vast. Er zijn 4 artikelen. Artikel 1 vestigt een erfpacht op de loten 1. Dat zijn de gebouwen en de speelweide gelegen achter de BKO. En 2, lot 2, de speelplaats. In artikel 2 worden afspraken gemaakt over de renovatie van de gebouwen. In artikel 3 over de renovatie van de speelplaats. En in artikel 4 over de herlokalisatie van de toneelkring. Door het afsluiten van een erfpact met COM kan de schoolsite grotendeels gerenoveerd worden met subsidies van Agion. U hebt het afbakeningsplan en het ontwerp van overeenkomst in bijlage kunnen vinden. Vraag is om dit punt vanavond goed te keuren. Maar ik zie alvast 2 tussenkomsten. Ik denk, Bas, dat u de eerste was om uw handje op te steken. Dus ik vraag het woord aan Bas.
Ja, dankjewel, voorzitter. Wij hebben uiteraard geen bezwaar tegen het principe van de overeenkomst tussen de gemeente en de COM of tegen de renovatie van de speelplaats daar. Ik heb wel wat vragen in verband met de toneelkring. Hè. Dus in artikel 4 lezen we inderdaad de herlocalisatie van de container. Maar anderzijds, bij het gebruik van de turnzaal onder werd uiteengezet als volgt, wordt de toneelkring niet opgenomen. Terwijl dat die op heden ja, jaarlijks toch hun repetities enerzijds en voorstellingen anderzijds grotendeels in de turnzaal daar in Milligen ja, kunnen laten doorgaan. Dus is dat een materiële schissing of moeten we daar een wijziging in zien van het gebruik van de turnzaal?
Premier, ik
kan daarop antwoorden, ja, zeker momenteel geen wijziging of zo. Dat is zeker niet beslist dat de volgende jaren de turnzaal niet zou kunnen gebruikt worden voor het toneel. En voor alle duidelijkheid, we hebben ook, denk ik, zelfs twee maal toe ook overleg gehad, uiteraard ook met de actoren van Milligen, met ook het toneel erbij, om ook een stukje het afspraak te maken over ja, ooit die containers die daar ooit ter beden, denk ik, toegestaan geweest zijn op de boer en eigenlijk denk ik jaarlijks een stukje verlengd, om daar eigenlijk ook samen tot een oplossing te komen en waar Com het dan ook nog denk ik op zich genomen heeft om dan zoals ik zei, de kosten van de verplaatsing naar eigenlijk een perceel vlakbij in principe ook nog te hun rekening gaat nemen. Nee, dus nog zeker niet. Er is zeker geen beslissing genomen dat de volgende jaren het toneel daar niet in zou kunnen gaan plaatsvinden ofzo. Er gebeuren nog andere kleine activiteiten in. Maar het is natuurlijk voornamelijk een sporthal waar gesport en geturnd wordt en een aantal andere activiteiten ook. Dus er is zeker geen plan momenteel om volgend jaar te zeggen dat het toneel daar geen gebruik van mag maken. Integendeel, we hebben getracht om hun containers nog zo dicht mogelijk bij het school te blijven houden. Wat natuurlijk er ook wel op doelt dat wij samen met hen nog wel ja, dat pad daar willen verder gaan. Dus nee, dat is zeker niet de bedoeling.
Voldoende,
Mas? Dus ik mag noteren dat de toneelkring de turntaal kan gebruiken zoals voorheen.
Ja, dat is momenteel zeker zo.
Ja,
okay,
goed. Ik zie dat ook Hans Schoofs het woord vraagt. Hans? De micro staat nog niet op, moet je nog even wachten. Ja.
Ondertussen ligt er een beslissing voor die meer zekerheid geeft, denk ik, voor de basisschool en voor de Com om onderwijs in te richten in Milligen, ook in gebouwen die niet van hun zijn. En ik begrijp ook dat zij, als ze willen investeren, zoals bijvoorbeeld het herstel van de speelplaats, dat ze daarvoor subsidies willen aanvragen en een langdurige overeenkomst willen. Nu, in het verleden was het de gewoonte dat er toch een goede synergie was tussen het lokaal gebruik door verenigingen, maar ook door andere diensten van de gemeente. Ik denk aan de Academie voor Beeldende Kunst. Mijn vraag is, gaan alle gebruiksovereenkomsten uit het verleden, die gaan ongestoord verder? Of zijn er die, ja, buiten het toneel, ik denk dat we dat net hebben besproken, zijn er die stopgezet worden?
Nee, die zijn inderdaad blijven benoemd. Dat men voor Jomico zit er bijvoorbeeld in, dat is het Jong Milligen Koor op zich. Ook Academie voor Muziek en Woord en Beeldende Kunsten, daar zijn de nodige afspraken gemaakt. Dat gewoon de uren die dat wij willen hebben, en het ene jaar is dat al eens een uur meer dan het andere jaar, dat op zich ook Com dat toestaat. Dus dat is op zich beschreven. Wat ook wel heel belangrijk is om mee te nemen, dat Com op zich door het feit dat ze een subsidiedossier bij Agion hadden lopen, toch wel binnen een aantal jaren ook de gebouwen grondig kunnen gaan renoveren. Ook wel denk ik, je hebt ook nog kleine projecten dat ze binnen het katholiek onderwijs ook kunnen doen. En binnen het vrijgesubsidieerd onderwijs ook al snel gaan starten. En in synergie ook een lastenboek mee gaan opstellen, waar wij ook onze BKO voor kunnen zorgen dat die ook echt opgewaardeerd gaat worden. Dus bij ons zit er een hele grote win binnen. Dat ten eerste denk ik de kinderen van Milligen, dat zou zijn voor Milligen Mol naar de volgende 20, 30 jaar, men daar echt zekerheid heeft. Dat men daar nu vol een bak kan gaan werken op zich om zo zeggen, de school te gaan vernieuwen. Het subsidiedossier is lopende. We hadden ook al, en dat dateert al van 2018 zelfs, denk ik, of 2019, ook al de toezegging gedaan om mee te investeren in de koer die al heel lang in slechte staat was. En waar wij het laatste jaar wel intense vergaderingen gedaan hebben. Nu, zij hebben ook een aanvraag gedaan dan via het project om ook de vergroening van de speelplaats. Dus dat zit daar ook bij in. En ik hoop dus ja, dat als al die dingen goed vorderen, dat gaat denk ik een hele belangrijke stap zijn, een mijlpaal. Wat we wel gedaan hebben, is duidelijk de koppeling gemaakt, want eigenlijk geven wij iets wat wij een eigendom hadden in erfpacht, maar zij hebben ook nog een erfpacht die nog langdurig loopt op een eigendom van ons, Tijn en Achterbos. En ook daar hebben wij gezegd van ja, het lijkt ons wel het meest fijne dat dat natuurlijk ook een stukje evenwichtig is. En dat was eigenlijk ook de bedoeling. Hè. Ik denk dat het evenwicht altijd belangrijk is, dat er een stukje kan geruild worden. En ik heb gemerkt in ieder geval die gesprekken met COM heel vlot gelopen zijn. Onze landmeter, als je zou zeggen een dienstpatrimonium, daar ook heel mooi werk geleverd heeft. Inderdaad, op de vraag van Hans nog eens antwoorden, eigenlijk alle gebruikers op zich opgeleid zijn. En dat dus de huidige gebruiken, ook van academie en zo, ook van verenigingen, ook op zullen verder gezet gaan worden. Dus dat is daar een opgenomen in de afspraken die wij gemaakt hebben met COM. Dus dat is denk ik allemaal volledig wel afgedekt. Dus dat is denk ik een win-win verhaal.
Ik zie hier een maximaal subsidiebedrag in het dossier van 105.000 euro.
Ja.
Want ja, maar dat is eigenlijk niet gespecificeerd in de overeenkomst waarvoor dat die moet aangewend worden.
Ja.
Ik begrijp dat je een subsidie geeft voor het herstel van de speelplaats. Oké, maar ja, daar moeten we ook natuurlijk, als we daar de uren gebruik gaan bekijken, dan is dat misschien, ik weet het niet, is er een verdeelsleutel daarvoor dan afgesproken? Want,
We hebben eigenlijk de bedragen van de vorige legislatuur nog gehanteerd, die we toen ook al in de meerjarenplanning goedgekeurd hadden. Dus 105.000 euro gaat eigenlijk al een heel tijdje meer, dat was op basis van vierkante meters, van herstellen van koer, dat toen ook een dienstpatrimonium. Allee,
ja, dat was geraamd.
Ja, geraamd, voilà. En nu heeft men die raming heeft men op zich verfijnd en daar moet de factuur ook voor.
Ik weet niet of die al opgenomen waren.
Ik was aan het antwoorden, Hans.
Sorry?
Ik was nog aan het antwoorden.
Ja, doe maar, sorry.
Voilà. Ik wil zeggen, dus was er afgesproken dat het uiteraard alleen voor de koer kan dienen, omdat dat ook afspraak was, het engagement dat wij genomen hebben, en dat op basis van facturen uiteraard is. Hè. Als zij onvoldoende facturen kunnen voorleggen, zal het bedrag dan ook niet volledig uitgekeerd worden.
Oké.
Maar is dat de totale, is dat de raming voor de totale herstelling van de speelplaats? Of,
Ik denk dat die zelfs nog hoger was, maar het was hetgeen wat wij geraamd hebben, wat bij ons ook al in het budget ook goedgekeurd was in de meerjarenplanning, al heel wat jaren. Dus met dat bedrag ook dat we eigenlijk de overeenkomst gemaakt hebben.
Oké. Mogen we dat punt goedkeuren? Ik zie geen blauwe handjes meer. Dus iedereen akkoord met punt 10. Dank u. Punt 11 is in hetzelfde verband. Daar gaan we de erfpachtovereenkomst afsluiten. Waar u de loten nog eens vermeld ziet. Een erfpacht van 40 jaar. Loten 1 en 2 die mede in de erfpacht zitten. En lot 3. De turnzaal BKO en voortaan die blijven volle eigendom van de gemeente Mol. Ik zie dat Koen van Rompel het woord vraagt.
Mijn excuus, ik was te rap met mijn handjes, dat moet bij het volgende punt zijn eigenlijk.
Oké, perfect.
Ja. Dus dan wil ik u vragen om te stemmen over dit punt. Is iedereen akkoord om het punt goed te keuren? Punt 11, voor alle duidelijkheid. Iedereen blijkbaar akkoord, dank u. Dan zitten we bij punt 12, Sint-Apollonialaan 200, de voormalige Cite-Galère. Voor de Sint-Apollonialaan is een infrastructuurproject, aanleg, riolering en fietspaden lopende. Dit project voorziet tevens in een opwaardering van de westcirculatie, zijn de verbinding Keilandse Zille met de Nijverheidsstraat. Om dit te kunnen realiseren zijn er grondinnames noodzakelijk van het perceel van de voormalige site Galère. Met de nieuwe eigenaar van deze site, Verhoeven Contracting NV uit Ravels, werd een onderhandse overeenkomst tot het verkopen van een perceel grond aan de gemeente Mol afgesloten. De gemeente Mol wenst een deel van dat perceel met vermelde nummers op de agenda aan te kopen. Groot 5 are, 29 centiare, voor een afgesproken bedrag van 12.234,50 euro. Goedkeuring wordt gevraagd en het was over dit punt dat Koen wenst tussen te komen.
Contracting heeft die invloed op de timing van het project?
Burgemeester?
Ja, de eerste stuk van de vraag had ik niet goed gehoord, maar dit heeft op zich geen invloed op een duurtijd of zo van het traject. Ik zou zeggen dat het de afspraak was op zich al gemaakt vanaf juli 2018. En het moest nog notarieel verleden worden. Er is 1 vierkante meter bijgekomen. Dat was 528 vierkante meter geraamd. Het is 529 vierkante meter geworden. De eenheidsprijs per vierkante meter was op zich toen ook door het vorige bestuur, denk ik, goed bedongen. Allee, maar dat was ook logisch, denk ik, omdat het ook denk ik, echt de verkeersveiligheid daar verbetert. En dat uiteraard een eigenaar daar ook wel in meeging. Dus dit zelf gaat op zich geen invloed hebben op het project van St. Apollonia Laan, als je de rioleringswerken daar bedoelt.
Oké.
Okay. Ja, wil dat zeggen dat er los daarvan vertragingen zijn in dat project? Ja. Die een andere oorzaak hebben of zitten de werken op schema of zo zie ik op schema.
Ja, ik ga dadelijk denk naar André het woord gaan doorgeven, want hij is daar natuurlijk dan, ik was voor patrimonium bevoegd, hij voor openbare werken. Wat ik wel gehoord heb bij Jesper, en André zal wel aanvullen, is dat natuurlijk de nutsmaatschappijen die ook heel belangrijke coördinatievergaderingen voor zo'n werken doen, dat die wel een tijdje eruit gelegen hebben. Dus ik ga ervan uit dat dat toch wel een invloed gaat hebben, maar ik ga aan André daar eentje het woord voor doorgeven.
Maar eerst wou ik even toevoegen dat hetgeen dat we nu vandaag aankopen, dat dus heel belangrijk is voor die westcirculatie, omdat dat kruispunt, dat we dat helemaal op een andere manier willen gaan aanleggen. Dat is nu een klassiek kruispunt met voorrang van rechts. Het is de bedoeling van daar een voorrangsweg van te maken. Waar je dus eigenlijk ook niet meer die stopbewegingen hebt, zodanig dat hopelijk het verkeer gemakkelijker zal geneigd zijn om rond Mol en niet door Mol te rijden. Dus dat is eigenlijk een insteek. En dat is eigenlijk al heel lang geleden beslist dat stukje, die driehoek, dat die nodig was om die weg op een fatsoenlijke manier te kunnen aanleggen. En wat dat de werken zelf betreft, ja, enerzijds hebben we inderdaad de corona, en anderzijds zitten we met dat bufferbek, waar we vorige gemeenteraad het nog over gehad hebben, dat zijn eigenlijk de vertragende factoren geweest. Maar ja, we zijn ook afhankelijk van die nutsvoorzieningen, PIPA, en die alles coördineert, dus ja, daar ligt het. Dus op deze moment een echte, exacte timing heb ik niet. Ik wil het wel eens navragen, ik heb volgende week overleg terug, dus dan ga ik hier daar meer op detail, dus dan mogen jij mij daar altijd voor bellen of mailen, dan probeer ik daar een meer concreet antwoord op te kunnen geven. Maar ik heb het op deze moment niet, de concrete start al.
Oké, Koen.
Dat is goed, we worden graag op de hoogte gehouden dan.
Ja, dat is geen probleem.
Ja.
Prima, nog andere tussenkomst over dit punt? Mogen we dan vragen om punt 12 op de agenda goed te keuren? Iedereen akkoord? Dank u. Punt 13, Vekerblok, aankoop en vesting van een erfdienstbaarheid van doorgang. De gemeente bereikte met het decanaat Zuiderkempenregio Mol een akkoord voor het aankopen van het scoutslokaal gelegen achter de parochiezaal van Ginderbuiten. Het departement ruimte stelde hiervoor een afbakeningsplan op lot 1, gelegen langs de Singellaan met de vermelde nummers. Met een oppervlakte van 11 aar 81 centiaar wordt aangekocht. Na aankoop zal de gemeente eigenaar zijn van het scoutsterrein en de terreinen waarop recent Thomas Moor speeltuigen plaatste. Lot 2 wordt door de aankoop van lot 1 ingesloten en om lot 2 te ontsluiten via Vekenblok wordt er een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd op perceel 309F, eigendom van de gemeente Mol. De erfdienstbaarheid zal een maximumbreedte van 4 meter hebben. U vindt de 9 bijlagen in het dossier. Ik zie 2 tussenkomsten. Om te beginnen, Koen Boeks. Koen, aan u het woord als uw micro openstaat.
Ik weet niet of u met mij hoort.
Ja, we horen u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik versta hieronder dat de scouts nog steeds kunnen gebruik blijven maken van deze lokalen.
Ja, uiteraard. Dat is daarvoor dat we eigenlijk wel een stukje zekerheid naar de scouts willen geven naar de toekomst toe. En daarom hebben wij van het dekenaat Zuiderkempen en van een andere structuur, hebben wij eigenlijk de grond overgekocht, zodat we uiteraard met een erfpachtsysteem, zoals we ook voor andere jeugdverenigingen en sportverenigingen doen, eigenlijk een stukje de toekomst van de scouts in Ginderbuiten kunnen blijven waarborgen. Dat is natuurlijk de insteek geweest van deze aankoop die nog al een tijdje voorbereid was.
Ja, dat had ik eruit begrepen, maar ik wilde toch even gestegen zijn.
Dat begrijp ik.
Dank u.
Anders zou de zon niet content zijn.
Thomas Hergoris, is de volgende in de rij.
Ja, voorzitter. Ik ben natuurlijk heel blij dat er overgegaan wordt tot de aankoop.
dossier dat ik ook nog wel ken. Nu, de bedoeling is eigenlijk altijd geweest van het aankopen van dat perceel om er eigenlijk een soort van ja, synergie te creëren tussen de scouts, maar ook de parochiezaal en de buurt. Nu, ja, Thomas Moore heeft daar een aantal bescheiden speeltuigen geplaatst toen, wat eigenlijk maar een eerste stap was, hè, in de herinrichting van dat terrein. Ik weet dat er toen ook vraag was, of vragen rezen bij de toekomst van het basketbalterrein daar aan de overkant, hè, wat daar eventueel al dan niet bij parkeeroverdruk vanuit het parochiezaal zou kunnen gebruikt worden. Zijn daar nog evoluties in dat dossier en plannen we nog investeringen op dat stuk?
Misschien even daar te kijken naar de site, hè, denk ik, waar het daar ja, eerst heel belangrijk is dat verder uitgetekend wordt, dus dat ook wel de scouts van Ginderbuiten ook wel serieus aan nadenken zijn van zouden we daar ook op die locatie een stukje naar een vernieuwbouw of nieuwbouw kunnen gaan. Natuurlijk is dat ook al dat is een heel belangrijk project. Een tweede luik wat daaraan gelinkt is, dat men daar een heel actief eigenlijk, ja, comité heeft die daar ook het parochiecentrum van Ginderbuiten uitbaat en in principe deze aankoop daar wel wat mogelijkheden zou moeten bieden. Dat is natuurlijk hun interne keuken, hebben wij als gemeente niet mee te maken, maar ik denk wel dat dat mogelijkheden gaat bieden. Zeker nog eens in combinatie met dan 2 maanden geleden hebben we de subsidies voor eigenlijk de dorpshuizen op zich hier ook in de gemeenteraad denk ik bijna unaniem gestemd, waar we ook nog in cofinanciering meegaan. Ik denk wel dat dat de 2 eerste echt grote concrete gevolgen van deze stap zijn. En dan uw vraag richting basketbalpleintje, parking en nog andere zaken, ja, die worden ook zeker meegenomen. Maar ik denk wel dat de 2 eerste dingen die ik opzonde, dat die natuurlijk al cruciaal zijn, dat die de volgende maanden, jaren, dat men daaraan gaat werken. En ik ga dan ook nog uw vragen, uw bekommernis, die inderdaad ook al wel een tijdje is, Thomas Moore had een eerste aanzet, die nemen we zeker mee, maar dat zijn geen concrete plannen om dat al binnen een aantal maanden te doen. Dat staat bijvoorbeeld al zeker niet voor de budgetten van dit jaar nog ingeschreven.
Oké, Thomas, voldoende?
Ja, het is in ieder geval heel goed dat het nu aangekocht was en dat er op lange termijn met die 3 groepen iets mee gedaan kan worden.
Oké, en dan een laatste tussenkomst hier van Hans Goofs. Ja, Hans.
Ja, voorzitter, mijn vraag ligt een beetje in het verlengde van de voorgaande. Ik denk dat Thomas het al even heeft aangekaart. De parochiezaal heeft een parkeerprobleem bij een aantal manifestaties een paar keer per jaar. En de buurt is inderdaad ook vragende partij geweest in het recente verleden om een beetje betrokken te worden bij de invulling van heel de site dan. We hebben daar inderdaad nog een oud basketbalveld in asfalt liggen en dat zou inderdaad misschien een andere bestemming kunnen krijgen, zowel spelen als parkeren, ik weet het niet. Ik hoor alleen dat in het verleden er toch wel wat bezorgdheid was vanuit de diverse actoren van Ginderbuiten om daar mee aan tafel te mogen zitten.
We nemen dat mee, ik neem aan dat al een tijdje zo op zich was. Wat ik eruit van overtuigd ben, is hetgeen wat we vandaag opgelost hebben, al lang voorbereid was, en dat natuurlijk daar ook de eerste stap is om nog meer mogelijk te maken. En jullie andere suggesties neem ik met heel veel plezier mee.
Ik zie ook dat Skip Harkmans is tussengekomen.
Ja, ik wil even aanvullen dat ook de bedoeling is, dit jaar en met dorpenbeleid, indien mogelijk, als we niet te veel vertraging oplopen met corona, nog te starten met dorpenbeleid in Gompel en dat we de bedoeling hadden om volgend jaar ook in Ginderbuiten te starten. En dat we daar zeker ook de buurt willen bij in betrekken en een aantal avonden organiseren waar dat dan zeker ook die dingen naar boven gaan.
Voilà, super.
Oké, Ant, kan dat volstaan voor uw vraag?
Ja.
Ja. Goed, is iedereen akkoord dan om punt 13 goed te keuren? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Gaan we over naar punt 14, betreft de zaak van de wegen. Een aanvraag tot verkabel van gronden in 5 loten werd einde vorig jaar ingediend. U vindt alle technische details vermeld op de agenda. Er is een openbaar onderzoek geweest waarop er geen bezwaarschriften zijn binnengekomen. en lot 5, een strook grond van 2 aar, 58 centiaar, gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein ingelijfd. En wij beslissen vandaag over de zaak van de wegen. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 15 betreft de algemene voorwaarden van de webshops, waarvan de gemeente Mol gebruik maakt. Op dit ogenblik zijn dat 2 webshops. Webshop Mol Recreatex. Via die webshop kan je online reserveren voor diverse activiteiten zoals grabbelpas, sportactiviteiten en maaltijden ten hove. En via webshop Visit Mol kan je online cadeaubons en andere materiële producten die de gemeente Mol aan haar burgers en toeristen ter beschikking wil stellen aankopen. Aan deze webshops dienen algemene voorwaarden gekoppeld te worden en in samenspraak met de verschillende betrokken diensten van de gemeente werd een ontwerp van algemene voorwaarden opgesteld die dan toepasselijk zullen zijn voor deze webshops. U hebt het ontwerp in bijlage kunnen vinden en bedoeling is om dit punt dus vandaag goed te keuren. Ik zie dat Koen van Gompel hierover het woord vraagt. Koen?
De voorzitter, hier ook een vraag. Wij keuren dat goed, hoor. Maar hier een vraag die in het verleden ook al gesteld geweest is. We hebben in Mol nog altijd 2 websites, hè, de gemeente Mol en Visit Mol. Daaraan gekoppeld ook 2 webshops. Ik moet daar toch geen tekening mee maken dat dat de verwarring alom is. Zowel Mollenaars als toeristen kunnen echt niet uitmaken op welke website ze wat moeten vinden en op welke webshop ze wat moeten kopen. Mijn vraag is dus heel eenvoudig. Wanneer gaat dat uniform worden, dat systeem met 1 duidelijke en gebruiksvriendelijke website en met daaraan gekoppeld 1 webshop?
Ja, burgemeester.
Ook denk ik een terechte bezorgdheid dat zo duidelijk mogelijk moet zijn. Het gaat vooral eigenlijk ook over onze website, die denk ik al een tijdje meedraait en dan per definitie ook te lang verouderd. Ik dacht, maar ik weet het niet van buiten, dat communicatiedienst heeft in ieder geval, denk ik, volgend jaar of het jaar nadien, hebben zij daar een heel duidelijk project van gemaakt om dat helemaal te gaan vernieuwen. En dan wordt het eigenlijk ook meegenomen. En de webshop is eigenlijk die van Recreatex, hè, waar dat heel veel producten uitgekocht worden. Vroeger zat er ook eentje bij het OCNW, bij gemeente, de cadeaubon. Er zijn er zoveel wat je terecht aangeeft. En het is soms een stukje verder werk op hetgeen dat er was. En ik hoop dat dat dan de kans is om één sterk goede platform te maken. Dus bij deze ga ik zeker nogmaals, maar ik ben er 100% zeker van onze diensten die analyse ook al gemaakt hebben. Als we daar iets nieuws van maken, om uw bezorgdheid daar ook zeker in mee te nemen. Dus ik zal die morgen zelf ook nog eens naar de communicatieambtenaar ook nog overgeven, dat men op zich kan meenemen.
Oké, Koen?
Ja, ik wil er nog eens voor pleiten om er inderdaad dan ook echt heel snel werk van te maken, want gelijk de websites nu werken, is echt heel onduidelijk. Voor de molenaar tot daar aan toe, via sociale media, maar iemand van buiten Mol die iets moet zoeken op de website van Mol, dat is bijna niet te doen. Er zijn activiteiten, nu liggen ze natuurlijk veel stil met de corona. Maar ook in het verleden zijn er veel activiteiten geweest die gewoon niet te vinden waren op de website. Ja. Niemand die dat niet weet, gaat automatisch zoeken naar de website Visit Mol. Dus ik denk dat het echt wel heel belangrijk is om de website waar we ooit eens prijzen voor gewonnen hebben, voor de meest gebruiksvriendelijke website van de alle gemeentes, daar zitten we nu niet meer bij. En ik denk dat het moment is om die te vernieuwen en gebruiksvriendelijk te maken.
Goed, opmerking genoteerd. Zijn er nog andere mensen die wensen tussen te komen? Goed, dan gaan we over tot de stemming van punt 15. Iedereen akkoord om dit goed te keuren? Dank u. Unaniem goedgekeurd. Punt 16, gemeentelijk reglement, houden de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg. Sinds begin dit jaar is het nieuwe decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019 in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat de gemeente de machtigingen verlenen voor het gebruik van taxistandplaatsen op een grondgebied en daartoe dient er een gemeentelijk reglement opgemaakt te worden. Voorliggend ontwerp van gemeentelijk reglement werd opgesteld in samenspraak met de buurgemeenten Balen en Dessel. We verkozen daarbij een eenvormig reglement met deze buurgemeente, omdat we samen met Balen en Dessel ook één politiezone vormen. Het vaststellen van overtredingen op dit reglement in Balen, Dessel en Mol gebeurt dan ook door eenzelfde politiezone. Vandaar de afstemming. De dienst lokale economie heeft een positief advies gegeven over het ontwerpreglement. U hebt dat ook in bijlage kunnen vinden en de vraag is om dit goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Dan gaan we naar een aantal algemene vergaderingen waar we de agenda moeten goedkeuren en ook het mandaat van onze vertegenwoordiger moeten vaststellen. In punt 17 doen we dat voor de algemene vergadering van ICA die op 25 juni zal plaatsvinden met 5 punten op de agenda. Iedereen akkoord? Dank u. In punt 18 doen we hetzelfde, maar dan voor de algemene vergadering van IVICA op 16 juni 2020. Bij IVICA zullen 8 punten op de agenda besproken worden. Iedereen akkoord om de agenda goed te keuren en het mandaat van onze vertegenwoordiger vast te stellen? Dank u. In punt 19 doen we hetzelfde voor PITPA. PITPA komt, haar algemene vergadering toch, komt samen op 19 juni. En ook daar worden er 8 punten op de agenda besproken. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 20 doen we hetzelfde voor PONTES. PONTES komt samen op 10 juni 2020. Op de agenda van deze algemene vergadering zullen 6 punten, zoals vermeld op onze agenda, behandeld en besproken worden. Ook hier de vraag om dit goed te keuren. Dank u. Punt 21, dan zitten we bij de EVA VZW Molse Sportinstellingen. In een e-mail van 23 april deelt Hans de Groof, schepen van de NVA, mee dat Carine Hakobian niet langer meer de gemeente Mol zal vertegenwoordigen als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de EVA VZW Molse Sportinstellingen. En in dezelfde mail wordt voorgesteld om betrokkenen te vervangen door Nicole Van Hoof. Iedereen akkoord? Dank u. En punt 22, een beetje in hetzelfde verband, maar dan bij Jeugdhuis Tidee, wordt ook in een mail door Hans de Groof gestuurd, gevraagd om Carine Hakobian te vervangen door Jasper van Buggenhout. Ik zie dat Bas hierover het woord vraagt. Bas?
Ja, voorzitter, dank u. Ik stel vast dat de vervanging plaats heeft na de algemene vergadering. Is daar iets misgelopen? Of,
Schepen?
Geen idee. Ja, de vergadering is vervroegd geweest en in verband met de corona is het allemaal een beetje verlaat geweest, omdat het een stuile wat in uw stem is. Maar in principe is Jasper aanwezig geweest als waarnemer de vorige vergadering. Dat is, ik weet zelfs niet wat dat toegelicht is, maar ik heb dat wel zo laten weten aan de voorzitter.
Nou ja, oké, dat punt had ik inderdaad. Dank u.
Oké, voor de rest, iedereen akkoord met punt 22 op de agenda? Goed, dan zijn we aangekomen bij punt 23, een herneming van een vroeger punt betreft de Stichting Lokaal Fonds, voordracht kandidaat bestuurder. U weet dat we een paar raden geleden dit punt ook al eens formeel op de agenda hebben staan gehad, maar dat het toen is uitgesteld om ook even de tijd te hebben te onderzoeken hoe we een geheime stemming in deze coronatijden kunnen organiseren. De gemeente heeft de kans om één kandidaat bestuurder voor te dragen die de politieke actor vertegenwoordigt in de stichting. U hebt daarover ook de voorbije dagen heel wat mails ontvangen. U hebt tot deze namiddag toe, denk ik, ook nog mails ontvangen van onze algemeen directeur. We hebben deze agenda voorbereid ervan uitgaande dat er één kandidaat zou zijn voor deze functie. Dat is ook zo op voorhand aan u meegedeeld en ook opgevraagd aan alle fracties indien er kandidaturen zijn om die tijdig, en ik dacht dat dat voor 20 mei was, dat u dat diende door te sturen. Nu hebt vanmiddag in het mailverkeer ook kunnen zien dat de Open VLD-fractie gisteren nog alsnog, moet ik zeggen, een kandidaat heeft toegevoegd, om het zo te zeggen, waardoor dat er eigenlijk vandaag in mijn dossier twee namen, twee kandidaturen zitten. Wij hadden eigenlijk op basis van hetgeen wat we verwacht hadden aan u gevraagd om vandaag voor 3 uur te stemmen. Natuurlijk, dat is een vraag die aan u gesteld is op het moment dat we ervan uitgingen dat er één kandidaat was. Ondertussen, wat mij betreft, eigenlijk laat-tijdig wordt daar een tweede kandidatuur aan toegevoegd. Maar goed, ik denk om alle misverstanden te vermijden dat we niet anders kunnen, zoals ook terecht door de algemeen directeur in zijn mail deze namiddag geschreven, om hierover een nieuwe stemming te gaan houden. Dat heeft natuurlijk wel wat consequenties, want dat moet een geheime stemming zijn. Maar ik wil u ook wel eerst de kans geven om over dit punt tussen te komen. Alleszins, als voorzitter van de gemeenteraad, betreur ik deze werkwijze. Ik vind dat het echt niet kan en getuigt van weinig respect voor onze ambtenaren die dit allemaal hebben moeten voorbereiden. Dat eigenlijk deadlines die in samenspraak worden gesteld, diverse mails die worden doorgestuurd naar alle fracties en alle openheid, dat men zich daar niet aan houdt. En dan procedures die eigenlijk in elkaar gestoken zijn, om het hier vandaag een beetje vlot te laten verlopen, dat die door laat-tijdige kandidaturen dan volledig op een hoopje worden gegooid. Dus maar zoals u hebt kunnen lezen in het voorstel van de directeur, en ik sluit me daar graag bij aan, zullen wij straks een nieuwe stemming moeten organiseren. Dat gaat natuurlijk wel wat tijd vragen, want dat gaat de gemeenteraad dan ook moeten schorsen. Maar vooraleer u daar de praktische zaken over mee te geven, van hoe we dat gaan doen, hè, want de zitting is nu momenteel ook nog openbaar, dus afhankelijk van de tussenkomst gaan we ook daar moeten zien hoe we verder gaan. Wil ik eerst even het woord geven aan de raadsleden die over dit punt wensen tussen te komen. En voorlopig zie ik één blauw handje, dat is van Hans Goos. Dus Hans, u hebt het woord.
Ja, voorzitter. Ik heb mij aan de algemeen directeur die de procedure uitgewerkt heeft met de beste bedoelingen ook al verontschuldigd daarvoor. Er is inderdaad een laat-tijdige kandidatuur namens onze fractie ingevuld. Dat heeft diverse redenen, onder andere ook het feit dat het zeer moeilijk is om te vergaderen in deze coronatijden. Ik betreur alleen dat u hier zeer, zeer streng uit de hoek op, voorzitter. En ik had daar iets meer begrip voor willen vragen. En ik heb mij trouwens ook al verontschuldigd rechtstreeks aan de algemeen directeur daarvoor. Maar goed, de kandidatuur is wat ze is. En als de raad vindt dat die niet weerhouden mag worden, wel, dan zullen we ons daarbij neerleggen.
Goed, zijn er nog andere mensen die over dit punt wensen tussen te komen? Ja, ik wens daarover ook geen enkele misverstanden achteraf te hebben van we mochten die kandidatuur niet indienen of ik weet niet wat allemaal. Dus u laat mij ook geen keuze. Ik moet u gewoon opnieuw een stemming vragen. Dus ik ga eigenlijk eerst aan de raad vragen of dat iedereen akkoord is dat de manier waarop we het nu eigenlijk ook in elkaar hadden gestoken, met name dat u een mail kan sturen rechtstreeks aan de algemeen directeur Stefan Hendricks, waarin dat u uw stemgedrag in die mail zet. Dat gaan ze de raad akkoord is dat we dat op die manier doen. Dat is een eerste akkoord dat ik zelfs aan u ga vragen. En als de raad daarmee akkoord is, dan gaan we in tweede orde straks een geheime stemming vragen over de twee kandidaturen die binnen zijn. Dus ik heb twee namen momenteel. Jan Kresmaar, die oorspronkelijk kandidaat was, en dan sinds gisteren is daar ook Nick Bergmans aan toegevoegd. Om dus straks in een mail aan de algemeen directeur één van die twee namen, of geen naam, is natuurlijk ook een mogelijkheid, door te sturen. Dus, maar ik zou eerst willen vragen aan de raad, zodanig dat er ook geen misverstanden over zijn, is de raad akkoord dat we inderdaad opnieuw stemmen, bij geheime stemming, en de geheime stemming is hetgeen wat de algemeen directeur heeft voorgesteld, met name u stuurt zelfs een mail met de naam van de persoon op wie dat u wenst te stemmen. Indien de raad daar zelfs mee akkoord is, zal ik de vergadering ook schorsen om dat eigenlijk praktisch te kunnen uitvoeren. Dus maar eerste vraag aan de raad. Iedereen akkoord dat we per mail geheim stemmen? Als u geen handje opsteekt, ga ik ervan uit dat u akkoord bent. Ik geef u even de kans.
Ja, beter toch een vraagje voor mij, hoor.
Jos, ja?
Ja, ik heb al gemaild deze middag nog.
Ja.
Dat telt toch ook nog. Ja.
Nee, we gaan zelfs vragen dat u opnieuw de mail stemt. We gaan zelfs de gemeenteraad schorsen. We gaan aan iedereen vragen om alle misverstanden te vermijden. Dat u zelfs gaat de vergadering schorsen. Ik ga u 5 minuten de tijd geven dat u 5 minuten terug een mailtje stuurt naar de algemeen directeur. Dan gaan we hier gedurende 10 minuten, hadden wij niet, want we willen het geheim van de stemming niet schenden. Dus de algemeen directeur gaat gedurende 10 minuten dan goed tellen. En dan binnen een kwartiertje komen we terug met de uitslag van de stemming. Dus iedereen, om alle misverstanden te vermijden, iedereen stemt opnieuw. Je hebt een nieuw feit nu ook, Jos. Dus straks was dat er dat niet. Je hebt een nieuw feit, je hebt nu 2 namen, dus we moeten onder die 2 namen stemmen.
Ja, maar ik heb die 2 namen toegestuurd gekregen via mail.
Ja.
En ik heb direct mijn stem uitgebracht.
Zoals ik stel voor, om alle misverstanden te vermijden, zelfs u zegt dat dat praktisch nu een probleem is, dat je niet kunt mailen. Op dit
moment. Nee, ik zal wel mailen.
Om alle misverstanden te vermijden, stuur gewoon zelfs even een mail. Dan is iedereen, denk ik, tevreden. Hilde Valgaard. Je micro staat nog niet op, denk ik, Hilde.
Ja. Ook praktisch krijgen wij dan een nieuwe mail nu van de algemene directeur waar wij moeten op antwoorden.
Nee.
Wij nemen zelf initiatief om een mail te schrijven aan de algemene directeur.
U kan erin plagen op een van de mails die vandaag door Stefan Hendricks zijn gestuurd, of u stuurt gewoon zelf een mail ter attentie van Stefan Hendricks. Alles wat de volgende minuten binnenkomt wordt als een geldige stem beschouwd. Maar ik herhaal mijn vraag, is de vergadering akkoord dat de procedure is, stemming per mail in de geheime stemming, waarbij we nu over 2 namen gaan stemmen? Ik zie geen handjes, dus ik neem aan dat de vergadering unaniem akkoord is met deze procedure, met deze werkwijze. En dan ga ik inderdaad nu vragen om u een mail te sturen aan Stefan Hendricks, u hebt zijn mailadres. Het is nu 11:05. Ik weet niet, is 5 minuten voldoende? Ik neem aan van wel. Dus we geven u tijd tot 11:10 om die mail aan hem te sturen. En dan, zodra de stemmen geteld zijn, gaan we de vergadering terug heropenen. Ik ga ze voorlopig even schorsen. Ik ga ervan uit dat dat ongeveer rond 8:40 gaat zijn, dat we dan terug met de zitting kunnen starten. Goed, ik denk dat we ondertussen terug online zijn. Welkom opnieuw aan alle raadsleden, aan het publiek. Ondertussen hebben we onze stemverrichtingen kunnen doen en hebben 32 raadsleden een mail gestuurd naar de algemeen directeur. En dat is gelet op de afwezigheid van 1 raadslid, dus iedereen die inderdaad correct en geldig heeft gestemd. De uitslag van de stemming bij punt 23 is als volgt. Er zijn 21 stemmen voor Jan Kretschmar en 11 stemmen voor Nick Bergmans. De gemeenteraad vaardigt dus Jan Kretschmar af als bestuurder voor de stichting Lokaal Fonds. Ik denk dat we daarmee dat punt kunnen afsluiten, tenzij als daar nog vragen zouden over zijn. Niemand? Oké, dan kunnen we overgaan naar punt 24 en volgende, betreft instaplestijden van de verschillende scholen. In punt 24 gaat het over Mozaïek in Ezaart, waar er 184 kleuters ingeschreven zijn op de instapdatum van 20 april 2020. Dat zijn 11 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden. Het geeft een uitbreiding van 7 lestijden. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Punt 25 doen we hetzelfde bij Klimop, waar er op 20 april van dit jaar 122 kleuters ingeschreven waren. En dat zijn dan 12 kleuters meer. Dit geeft uitbreiding van 1 lestijd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 26. Ook GBS als kids. 66 kleuters ingeschreven. 8 kleuters meer. geeft een uitbreiding van 3 lestijden. Iedereen akkoord? Dank u. En dan tenslotte ook voor de zandloper, waar er 134 kleuters ingeschreven waren. Dat zijn 10 kleuters meer en dat geeft een uitbreiding van 5 lestijden. Iedereen akkoord? Goed, dank u allen. Daarmee zijn we toegekomen aan de verschillende punten die door de verschillende fracties op de agenda van de gemeenteraad zijn gezet. En we beginnen bij de Vlaams Belang-fractie, waar Koen Boeks in punt 28 het woord vraagt over de gemeenteinformatie voor slechthorenden. Koen, aan u het woord.
Ben ik hoorbaar, voorzitter?
Ja.
Dank u wel. Begin december vorig jaar stelde Dolf Vlaanderen in samenwerking met FARO, het Vlaamse Toenpunt voor Cultureel Erfgoed, de erfgoed-app voor met de rondleiding in de Vlaamse gebarentaal. We kennen het gebruik van de informatieve tekstpanelen, de ondertiteling bij beeldfragmenten of de uitgetypte luisterfragmenten. Doven en slechthorenden die VGT-gebruiken hanteren een andere grammatica en een andere zinsopbouw. Het maakt dat de gekende hulpmiddelen nog steeds een drempel vormen. Deze app zet dus een belangrijke stap. Een eerste kennismaking kan u vinden op www.doven.vlaanderen. Nu, het gemeentebestuur biedt uiteraard via de app de schildersluit in Achterbos aan. Maar we zijn ervan overtuigd dat er ook heel wat mogelijkheden zijn voor slechthorenden op het gebied van de gemeentelijke diensten. Bijvoorbeeld om rondgang via de app te organiseren voor de werking van de verschillende diensten uit de doek te doen. Of voor te stellen. De openingsuren, om tijden zoals nu deze app te gebruiken en om de mensen te bereiken en hen van alles in te lichten. In het geval van de doven en slechthorenden kan dit gaan door via eenmalig een VGT-code in te schakelen om de activiteiten of de werking van de verschillende thema's voor te stellen. Er zijn hier veel mogelijkheden welke wie via dit kanaal onbenut laten. En inderdaad, het vergt wat inspanning om dit te verwezenlijken, maar volgens ons zal het zeker niet in dank afgenomen worden. Zijn er in onze gemeente reeds zulke drempels weggewerkt met het oog op een betere bereikbaarheid van deze mensen voor de gemeenteinformatie? En het gaat dan in de eerste plaats over de informatie die digitaal wordt aangeboden via de gemeentelijke kanalen, zoals de website, via digitale borden of via de gemeentelijke sociale media.
Schrijven Soefers.
Ja, dankjewel Koen voor uw vraag. Uiteraard heb ik de vraag ook besproken over de communicatiedienst. Hè. Natuurlijk willen wij ervoor streven om een zo onbeperkt mogelijk te zijn voor iedereen. Natuurlijk is de groep van mensen met een beperking zeer divers, wat natuurlijk betrekking toegankelijkheid vraagt om verschillende noden in te vullen voor die mensen. Wat betreft onze toegankelijkheid van onze website, die voldoen eigenlijk aan alle toegankelijkheidsrichtlijnen die gelden voor blinden en slechtzienden. Dat is een eis die eigenlijk altijd vanuit de gemeente aan de websitebouwer wordt opgelegd. Dat zijn ook internationale standaarden. Wij voldoen daaraan met onze website. Het is een zeer technisch gegeven uiteraard om daaraan te voldoen. Verder voorzien wij ook dat al onze filmpjes allemaal van ondertiteling worden voorzien, wat natuurlijk zeer arbeid intensief is, maar in de mate van het mogelijk proberen wij daar zeker aan te voldoen. Daarnaast ben ik ook even mijn oor te luisteren gaan leggen op de dienst Senioren Plus. We hebben eigenlijk nog niet echt een vraag gekregen vanuit die groep van slechthorenden of mensen die doof zijn. We hebben daar niet echt een zicht op vanuit die dienst. Ook bij onze gemeentelijke adviesraad is er eigenlijk ook geen enkele belangengroep aangesloten dat die groep van mensen eigenlijk vertegenwoordigt. Maar natuurlijk niet weglaten dat we dat niet moeten meenemen, zeker niet. Hè. Maar momenteel hebben we daar niet echt een vraag van mensen eigenlijk, dat daar een nood aan is. Hè. Verder voor zich de communicatie daar natuurlijk wel alle hulpmiddelen voor. Natuurlijk willen wij daar zeker mee op inzetten en we gaan die vraag zeker meenemen. We gaan dat bekijken, we gaan dat ook op de adviesraad natuurlijk voorbrengen, Koen. Want dat is natuurlijk het orgaan dat adviezen moet uitbrengen wat betreft toegankelijkheid. Binnen onze gemeente, binnen ons lokaal bestuur. Dus we gaan de vraag daar zeker agenderen of dat daar een noodland is en dat we daar nog verder moeten op inspelen. In zoverre dat we dat nu natuurlijk al doen. Ik wil ook nog wel graag meegeven, Koen, dat we ook nog een mailadres hebben, vers van de pers voor de gemeente Mol. Hè. Dus dat Als personen met een beperking afgemeentemol.be. Moesten we ooit nog vragen hebben of mensen dat maar vragen zitten, mogen die ook rechtstreeks sturen naar onze dienst. We komen die daar zeker aan. En verder spelen wij ook in op die doelgroep nu in tijden van corona om de 14 dagen. Dus krijgen alle mensen die bij ons aangemeld zijn, krijgen ook een nieuwsbrief vanuit de dienst Senioren Plus, vanuit mensen met beperking. En daar worden eigenlijk alle nieuwtjes wat betreft FOD tot belastingsbrieven invullen, tot PAB-aanvragen, eigenlijk alles op betreffende corona kan je vinden in die nieuwsbrief en je kan je daar ook digitaal op aanmelden wanneer je niet met de post krijgt. Dus via die manier, via die weg proberen we ook natuurlijk alle mensen...
Ik heb al een sms gelaten.
Maar uiteraard neem ik... uw tip mee en we gaan dat zeker agenderen op de adviesraad en we gaan kijken wat we vandaar dus, verder kunnen betekenen om toch nog onze communicatie toch nog te verscherpen. Moest daar zeker een nood aan zijn.
Ja, dank u wel. Dank u wel. Ik ben heel blij met het antwoord, want ik heb die website niet direct gevonden om daarover in te spelen. En ik vind toch dat die mensen, ook al is aan een hele kleine groep, toch de nodige aandacht verdienen.
Goed, we blijven bij u. Koenvoort van 29, oprichter van een noodfonds.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een korte vraag. Is er de mogelijkheid om binnen de gemeente een soort noodfonds op te richten om de gevolgen van de coronacrisis in onze gemeente te helpen opvangen? De uiteenzetting van de financieel directeur Anne Sa van 4 mei jongstleden werd in de negatieve en eventueel positieve gevolgen besproken en nader uitgelegd, maar ons is niet helemaal duidelijk of hier eventueel over werd nagedacht. Een noodfonds welke alle beschikbare middelen centraliseert en welke wordt gespijst door alle niet besteedde budgetten van bijvoorbeeld subsidies, activiteiten die tijdens de coronaperiode geannuleerd werden. Uit dit noodfonds zou dan geput kunnen worden om inwoners, verenigingen of de gemeente in dringende nood bij te staan. Als ik dan even kijk naar de vorige notulen van de vergadering, daar staat er toch dat het nuttig lijkt om binnen de gemeenteraad er even van gedachten over te wisselen. Om tijdens deze crisis alle burgers tegemoet te komen. Daarom even deze vraag.
Dank u, Koen. Schepen Verbeke.
Ja, als je het goed vindt, staat daar ook punt 34 van Memo op aan, die is eigenlijk ook in de stand van de zakenvragen van de coördinatiestel financiën. Dus ik denk dat dat eigenlijk het antwoord op Koen zijn vraag in één keer mee kan genomen worden op vraag. En dat punt 34, als dat goed is voor de voorzitter.
Ja, ik denk dat het de goedkeuring aan het raadslid moet gevraagd worden. Dan staat het voor dat het raadslid dan ook eerst het punt kan inleiden. Lander?
Ja, voor mij is dat goed. Ja, bij mij was eigenlijk gewoon de vraag, en er is iets interne coördinatiestel opgericht. En de bedoeling was half mei daar een stand van zaken aan te geven. Om daar een eerste stand van zaken van te krijgen. En misschien een verdere verduidelijking van hoe dat die werkt en wie dat daarin zit.
Oké, Schepen.
Wel, de samenstelling denk ik dat dat nog altijd hetzelfde is als in het begin. Er zijn ook drie schepenen in. En dan, ik schetel daar ook regelmatig in. Aan mijn staar zit dat uiteraard voor. En afhankelijk van het onderwerp waar dat over gaat, worden er al dan niet externe nog bij betrokken. Ik ga nu bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Als het over sportevenementen gaat, gaan natuurlijk mensen van de sportdienst daar ook in betrokken worden. Nu, wat is er intussen beslist? Ik denk dat je twee fasen in die coronacrisis kunt onderscheiden. Dat is natuurlijk de hele plotse start die daar geweest is, half maart. Waar dat we dan eigenlijk op heel korte termijn heel veel beslissingen hebben moeten nemen. Bijvoorbeeld een opstart van het triagecentrum waar ik dan zelf in betrokken was. Daar moesten wij maskers voor bestellen. Er moesten maskers besteld worden voor personeel. Dat is eigenlijk, eigenlijk allemaal gebudgeteerd in de budget of in actie 6.3.2 zijnde dus volksgezondheid. Misschien kan Hilde daar eventueel ook op aanvullen als het nodig zou zijn. Nu dat budget in budget volksgezondheid is er voor ja, onverwachte calamiteiten €500 voorzien. Dus natuurlijk zitten we daar al ruim over met hetgeen dat we nodig hebben gehad voor een opstart van de corona. Maar hoe is de insteek nu zelf? Nu proberen wij dus eigenlijk, het besef is er nu dat die corona, die is heel plots gekomen, maar die gaat niet plots weggaan. Dus we gaan daar zeker dit jaar en vermoedelijk ook volgend jaar mee blijven rekening mee moeten houden. En om dat budgettair zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij beslist dat we alles wat dat besteld wordt of extra maatregelen die nodig zijn, dat we die dus gaan binnen de dienst waarvoor dat ze bestemd zijn, dat we die dan ook gaan budgetteren en dat wij de diensten opdragen om zo goed mogelijk binnen het budget verschuivingen te doen. Ik kan dat misschien staven met een aantal voorbeelden, dat gaat dan misschien iets duidelijker zijn. Bijvoorbeeld, wij hebben alcohol shells met een sticker. Wel, kijk, dat is eigenlijk het Vibes budget dat we nu toch minder nodig hadden, is daarvoor gebruikt. Hè. Dus dat is via de personeelsdienst. We hebben bijvoorbeeld die plantjes aangekocht voor aan de zorgverleners te geven. Kijk, dat is via het budget, een budgetverschuiving van de sportdienst gefinancierd. De cadeaubons, hè, dus die 20% die wij als gemeente gaan toeleggen, hè, dat is ook binnen het budget van lokale economie. Dus we blijven eigenlijk zoveel mogelijk binnen het budget. Dat is eigenlijk de insteek dat we aan alle diensten geven van als je iets nodig hebt, gaat het besteld worden, wordt natuurlijk gecontroleerd, maar je moet eerst goed afgaan, nagaan, past het binnen het budget, waar kunnen we eventueel iets gaan niet doen en zo verschuiven, zodanig dat we allemaal binnen de budgetten blijven en dat het ook, dat is belangrijk voor de financiële dienst, allemaal binnen de registratiesleutels geregistreerd wordt van de betreffende dienst. Er zijn er natuurlijk ook een aantal aankopen die meer voor de totaliteit gaan gebeuren. Ik ga nu bijvoorbeeld mondmaskers of plexiglas dat besteld is voor de verschillende balies. Dan gaan we toch proberen om ook die zaken, zelf al worden die in globaliteit gekocht, gaan we die toch budgettair gaan opsplitsen naar de diensten waarvoor dat ze bestemd zijn. Als wij een paar duizend mondmaskers bestellen en we weten dat daar, ik ken de getallen nu niet van buiten, maar dat er daar misschien 500 voor de personeelsdienst nodig zijn, dan gaan we dat budgettair toepassen, dat die 500, dat dat afgesplitst wordt en dat dat in de registratiesleutel van die personeelsdienst ingepast wordt. En zodanig dat zij, eigenlijk krijgt elke dienst de opdracht om eigenlijk als een hele goede huisvader zijn budgetcontroles te gaan respecteren en zoveel mogelijk binnen het budget te gaan werken. Dus dat noodfonds, Koen, dat is echt niet een optie waar dat wij voor gekozen hebben. We proberen het zoveel mogelijk binnen de eigen budgetten te doen. En tot hiertoe schijnt dat ook wel te lukken. We moeten natuurlijk oppassen dat we niet in een aantal valkuilen gaan vallen en daar is een hele goede controle over. En dat bedoel ik van, een voorbeeld, Molfeest gaat niet door. We weten dat daar een bepaald budget voor bestaat. We moeten natuurlijk ook oppassen dat we niet datzelfde budget voor 10 verschillende zaken gaan gebruiken. Dus we moeten echt wel goed oppassen dat alles ook wel gecompenseerd wordt. Maar die oefening gebeurt en dat gebeurt op heel regelmatige basis. Het is nu iets minder, omdat de coronacrisis ook een beetje aan het uitdijnen is. Plus dat de financiële dienst natuurlijk zijn handen vol heeft met de jaarrekening. Hè. De jaarrekening 2019 die in de gemeenteraad van juni moet gebracht worden. Dus daar hebben ze op dit moment ook een handen mee vol. Maar de grote beleidsbeslissingen zijn genomen. Hè. Er zijn vandaag al voorbeelden aangehaald, bijvoorbeeld over de belasting op terrassen en dergelijke. Dus nee, dat loopt vlot. Nu de echte volledige cijfers en het volledige impact, dat gaan we eigenlijk maar volgend jaar weten. Hè. Maar we proberen alles zoveel mogelijk binnen de bestaande budget met budgetverschuivingen. En het is goed aan het nieuwe BDC dat dat ook veel gemakkelijker kan dan vroeger. Maar dienst per dienst, zo proberen we te werken. En dat schijnt op deze moment te lukken. Iedereen is zich daarvan bewust en dat lukt.
Goed, dank u. Okay. Schepen. Koen, kan dat volstaan?
Ja, ik denk wel dat dat duidelijk aan het denken is.
Landers?
Okay. Ja, misschien nog een aanvullende vraag. Er werd toen ook gezegd van ja, we gaan de vragen van verenigingen en bedrijven bekijken. Ik veronderstel dat er toch wel een aantal vragen zijn binnenkomen, bijvoorbeeld van lokale verenigingen. Is daar al zicht op? Wordt daar gewerkt aan antwoord? Of is er zicht voor al een deadline? Wanneer dat die
antwoorden te formuleren en dat gaat over heel kleine zaken soms. Bijvoorbeeld op inname van openbaar domein, hè, voor bouwwerven. Hè, we hebben zoveel weken niet kunnen werken, moeten we dat dan al dan niet betalen. Dus dat wordt dossier per dossier afgetoetst in die commissie. Bijvoorbeeld mensen die zeggen van, we hebben een reclamepaneel, we moeten daar jaarlijks belasting voor betalen. In het kader van de coronacrisis brengt dat voor ons minder op, kunnen wij daar ook geen compensatie van krijgen. Dus er zijn heel veel, heel concrete zaken, heel diverse zaken, die eigenlijk één voor één afgetoetst worden in die cel, maar die nadien allemaal teruggekoppeld worden naar het CBS. En dat schepencollege gaat daar toch altijd finaal zijn fiat over moeten geven. Dus dat is eigenlijk meer adviserend, maar gaat nooit zelf beslissingen. Die gaat beslissingen voorbereiden, maar uiteindelijk moet het op het schepencollege nog altijd, waar we dan al allemaal aanwezig zijn, moet het uiteindelijk afgekoppeld. Zo is dat bijvoorbeeld voor die terrassen gebeurd.
Oké, voldoende.
Oké, bedankt.
Ja, lekker schepen. Zitten we bij punt 30. Gaan we over naar de Open VLD Plus fractie. Een vraag over het heipad. Ria Meres, het woord is aan u. We zoeken de micro nog, denk ik.
Ja. Ja. Hallo, hoort u
mij? Ja.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, momenteel wandel en fiets ik nogal veel en kom ik ook langs het heipad. En ik stel vast dat het heipad nogal dikwijls overstroomd is en eigenlijk niet toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Mijn vraag is, wordt dat nauwkeurig opgevolgd? Want ik zie ook in de net dat er heel veel groei is. En ja, het is toch niet normaal dat dat daar nu momenteel aan toe gaat op dat stuk.
Schrijven Verbeken?
Ja, dat is een probleem dat al langer gekend is. Dat is een probleem dat niet nieuw is. En in principe wordt er 4 maal per jaar worden die grachten geruimd. Ze zijn daar vorige week mee begonnen trouwens. En dat was niet omdat jij de vraag gesteld had, Ria, maar ze waren al vroeger begonnen. En voor deze week wordt dat verder gewerkt. Ze vertrekken vanuit Geel en gaan zo zachtjes aan Eeshaard. Ze waren vorige week tot aan Eeshaard geraakt en ze gaan nu verder richting centrum. Nu, er is inderdaad meer groei waterplanten dan andere jaren. En ons warm voorjaar heeft daar waarschijnlijk heel veel mee te maken. Dus dat is een van de voornaamste redenen. Ze hebben dat in 2015 grondig onderzocht, dat de reden is van die overstroming. Nu, wat bijkomend is, is dat we daar inderdaad dat bufferbekken, want dat was ook in uw vraag, die vraag had ik ook gesteld, hoe ver staan we met dat bufferbekken? Nu, dat bufferbekken is eigenlijk iets dat Pinta moet realiseren. Dat is een compensatie die moet gebeuren eigenlijk voor nog de aanleg van de Vijverstraat, onder andere. Dus daar moest nog ergens een bufferbekken aangelegd worden. Dus er zijn heel veel participanten in dat traject. Je hebt dus AWV, je hebt Natuur en Bos, ik heb ze hier allemaal opgeleid staan. Ik ga het even erbij pakken. PITPA, uiteraard. VMM, Natuurpunt en dan de gemeente Mol, afhankelijk van welk stuk wie de eigenaar is. Dus dat is in principe allemaal gepland. Dus ze zijn nu een samenwerkingsovereenkomst aan het voorbereiden. Die zou moeten gefinaliseerd worden na de zomer. En dan is het de bedoeling dat het voorontwerp ook nog eind dit jaar volledig wordt afgewerkt, met dan een omgevingsvergunning die we gaan aanvragen in de loop van, dat zal het najaar, begin voorjaar zijn, om dan uiteindelijk, vermoedelijk in de zomer van 2021, dat bufferbekken en een verhoging van het fietspad zelf ook aan te leggen. Want het fietspad is iets dat wij als gemeente gevraagd hebben. Dat is, voor PITPA heeft dat geen belang, maar dat is wel iets dat wij als gemeente toch aan dit dossier gekoppeld hebben. Dus je gaat, ik zou zeggen, wandelt verder, fietst verder, maar wat het dit pad betreft nog even een zomer geduld. En normaal is dat tegen volgende zomer, zou dat moeten opgelost zijn. Dus we zijn daarmee bezig, dat loopt.
Ja, en een tijdelijke oplossing is momenteel niet mogelijk.
Ze zijn aan het ruimen, dus door het ruimen zal het waterpeil sowieso al zakken. Want ze hebben gezien dat dat eigenlijk de belangrijkste factor is in de hoogte van het water. Dus dat ruimen zijn ze mee bezig, dat gaat sowieso al een gunstige invloed hebben. Dus de kans is groot dat tegen eind volgende week dat fietspad terug zichtbaar wordt en dat dat terug bereikbaar zal zijn. Maar ja, de ruimingen gebeuren 4 keer per jaar. De laatste keer ook altijd in de herfst, dat deden ze vroeger niet, maar in de herfst blijkt er toch ook altijd nog een zeer een harde doorgroei te zijn van die waterplanten. Dus het is nu een vierde ruimbeurt die ze gaan doen. Dat is al zo sinds 2015 dat ze dat doen, dus dat wordt bijgehouden. Maar een echte definitieve structurele blijvende oplossing, dat proberen wij na te streven tegen de zomer volgend jaar.
Oké.
Dank je wel. Ja.
Prima, dan zijn we bij punt 31, maar ik zou willen voorstellen dat ook de twee andere vraagstellers over hetzelfde onderwerp, zijn de naamsverandering van het getouw, zich al klaarhouden. Dan gaan we eerst de drie raadsleden de kans geven om een toelichting te geven en dan nadien kan de bevoegde schepen op de drie raadsleden antwoorden. We starten in punt 31 bij de Open VLD Plus fractie, Bas van Olmen. Nu het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, in verband met de naamsverandering van CSC Getouw, waarover dat we kennis mochten nemen van een wat twijfelende communicatie. In eerste instantie dat er iemand voor zijn beurt had gesproken, maar dat we toch naar een naamsverandering zouden gaan. En een aantal dagen later werd daar dan op teruggekomen en blijven we toch bij de vertrouwde, bij de gekende naam CC het Getouw. Hè. We zijn in de coronatijden misschien wat verwend geweest wat betreft de communicatie vanuit onze gemeente, maar ik denk toch dat ik mag zeggen dat dat niet hetgeen is dat we gewoon zijn, dat dat ook niet hetgeen is dat we mogen verwachten van gemeentelijke communicatie. Dus ik had graag gehad dat ik bevoegde schepen even terugkeek in eerste instantie om vast te stellen wat is er misgegaan in die communicatie, wat kan er beter wat dat betreft voor de toekomst. Twee, wat is effectief het plan voor de toekomst met CC het Getouw? Welke vernieuwingsoperatie, al dan niet gekoppelde naamsverandering, staat er daar op til?
Goed, bij de Memo-fractie in punt 35 heeft Solange Abloos een vraag over hetzelfde onderwerp. Solange.
Ja, ik weet niet of ik hoorbaar ben voor iedereen.
Ja, we horen nu.
Ja. Ah. Oké, okay, ja, een beetje aansluitend op wat Bas vraagt. De vraag hoe is dat eigenlijk zo kunnen verlopen, dat er eigenlijk pas nadat er kritiek is gekomen op het nieuws dat het systeem van naam zou veranderen en het logo ook, toen pas heeft dan het schip de beslissing genomen om de huidige naam toch te behouden. Terwijl ik zou ervan uitgaan dat als er besloten wordt om een naamsverandering door te voeren, dat het schepencollege daar toch aan op de hoogte is. Op het moment dat gecommuniceerd wordt. Dus, en nu is er wel beslist om die naam terug te behouden en een participatief project op te starten. Dat is heel positief natuurlijk, maar eerlijk gezegd een beetje te laat, want nu is er eigenlijk al heel wat opgestart. Hè. Er is een samenwerking gegaan met een communicatiebureau om dat logo te ontwerpen en dergelijke. Dat brengt wat kosten met zich mee. Maar ook de medewerkers van CC hebben zich al enorm ingezet om dat logo en al die huisstijl eigenlijk aan te passen. Er zit heel wat energie in. Maar daar zit eigenlijk ook wel heel wat tijd in, dat dat eigenlijk ook weer vertaald kan worden in een kost naar de gemeente toe. Ik kan me voorstellen dat die mensen ook wel enorm ontgoocheld zijn, hè? Maar los van dat zijn er eigenlijk toch wel redelijk wat kosten gemaakt. Dus mijn vraag is inderdaad van hoe komt het dat die beslissing zo kan genomen worden, door wie en wie beslist dan om terug te schakelen naar de huidige naam?
Goed, dank u, Solange. Dan in hetzelfde verband in punt 39, SPA-fractie. Thomas Sergoris, nu het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat alles al gezegd is. Hè. Wat een feestjaar moet worden en ook zal worden, hè. Is een beetje een mineur gestart. Vooral omdat, inderdaad, normaal gezien als zoiets gecommuniceerd wordt, wordt er ook nu op een echt ijs gegaan. En er zullen waarschijnlijk heel wat inspanningen gebeurd zijn. Dus mijn vraag is, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En was het college dan niet op de hoogte, wat ik me heel moeilijk kan voorstellen? Er is dan beslist in een tweetraps communicatie. Van eerst dat we even geduld moesten hebben. Vooraleer dat het nieuwe huisstijl eigenlijk en de nieuwe naam bekend zou worden gemaakt. En praktisch een week later werd er dan gezegd dat het een jaar verdaagd zou worden en dat er nu gaan zou worden tot een participatietraject. Nu, mijn vraag is, waarom is dat niet eerder gebeurd? En hoe ziet men nu de doorstart? Het zou jammer zijn als al deze inspanningen voor niks zijn geweest. Zoals Solange zegt, ik denk dat heel wat mensen daar hard aan gewerkt al zullen hebben. Maar moet men toch eens de vraag stellen of dat die naamsverandering als sluitstuk, of dat echt nodig is? Want Getouw is wel een bekende naam, ook buiten onze regio. Dus daar eigenlijk graag de visie van de bevoegde schepen daarover.
Goed, dank u Thomas. Ik heb een val gehouden.
Goedenavond collega's. Het schijnt dat drie verschillende fracties, dus zowel ook VLD met Bas als Memo Solange en Thomas van de SPA hierover een vraag stellen, bewijst eigenlijk dat het cultureel centrum velen beroert. En dat is natuurlijk goed, want dat bewijst eigenlijk de relevantie van ons cultureel centrum als belangrijke speler in Mol en ook ruim daarbuiten. Ik denk dat ze dat al wel voldoende bewezen hebben. Nu, als ik de vragen een beetje bundel, dan zitten daar een aantal dingen die steeds terugkomen. Het gaat onder andere over de communicatie, het gaat over een beslissing die al dan niet zou genomen zijn, en het gaat ook inhoudelijk over wat zou dan die naam moeten zijn, en wie was er betrokken bij die besluitvorming. Nu, om kort te zijn over de communicatie, is het ook duidelijk dat dit niet de communicatiestijl is van de gemeente zoals het gebeurd is. Want wat is er gebeurd? Daar is naar gerefereerd, er is een krantenartikel verschenen op een bepaald moment, ergens begin mei. Dan zijn daar een aantal reacties opgekomen van de geschreven pers in sociale media, maar ook gewoon, gewone burgers die ons daarop aangesproken hebben. Dat was rond 7 mei, wat hebben wij dan beslist? We hebben dat dus in het schepencollege, in de schoot van het schepencollege, in het beleidscollege, is dat besproken geweest. Er was toch voor heel velen duidelijk, voor iedereen eigenlijk, dat dat geen gedragen beslissing was. En dan, we hebben daar lang over gediscuteerd, maar dan is eigenlijk de conclusie geworden, terug naar af, dit kunnen we zo niet laten gebeuren. En heeft men ook, voor het belangrijk, het is ook hier eventjes al aangehaald, de Raad van Bestuur van de EVA VZ2 Cultuur heeft daarin is daarin een hele belangrijke partner en wordt ook verwacht dat die een duidelijk advies daarin geven. En ik heb dan als bevoegde schepen die ook voorzitter is van de Raad van Bestuur onmiddellijk actie ondernomen met mijn ondervoorzitter te contacteren. We hebben een snelle dagelijks bestuur bijeengeroepen en we hebben eigenlijk de dinsdag aansluitend op donderdag een informele Raad van Bestuur gehouden. Omdat ik ook toch zeker wou aftoetsen hoe het aanvoelen was binnen die Raad van Bestuur, wat de beslissing of de beslissing, zou daar een beslissing zijn, was dat een gedragen beslissing, was iedereen voldoende geïnformeerd. Daar waren 23 aanwezigen, de helft van de Raad van Bestuur zijn vanuit de politieke fracties, dus een delegatie van de politieke fracties, dus alle geleden van de gemeenteraad zitten daarin vertegenwoordigd en daarnaast zijn dat vanuit de civiele groep, de burgers, de gebruikers die daar ook deel van uitmaken. En dat heeft mij toch ook in mijn overtuiging gesterkt en in de overtuiging van het schepencollege dat die beslissing die genomen is, dat die zeker niet doorgesproken is in de Raad van Bestuur, dat dat eigenlijk nooit een duidelijk agendapunt geweest is. Ja, en dat is natuurlijk problematisch. Als de Raad van Bestuur verwacht wordt dat zij een advies geven, moeten zij natuurlijk inderdaad een duidelijk advies geven, dat dan teruggekoppeld wordt naar het schepencollege, waar dan met dat advies iets kan gebeuren. Nu, het schepencollege heeft zich voor alle duidelijkheid niet uitgesproken over de naamgeving op zich, omdat het schepencollege ook vindt dat daar advies moet komen van de Raad van Bestuur. Dus wat is er nu, wat gaat er nu gebeuren? Wel, we vragen eigenlijk aan de Raad van Bestuur, en dat is ook in die informele vergadering van 19 mei ook toegelicht, vragen we eigenlijk dat zij nu duidelijk een standpunt innemen. En dat gaat gebeuren in samenwerking met de medewerkers van het cultureel centrum. Aan hun wordt gevraagd van een soort van traject voorop te stellen. En dat gaat dan gecommuniceerd worden naar de Raad van Bestuur. En de bedoeling is dat daar, want dat is eigenlijk bij uitstek een zeer representatief orgaan, democratisch samengesteld orgaan. Ik heb het al herhaald, de politieke fracties zitten daarin, ook gewone burgers. Dat is voldoende representatief. Als daar een goed advies komt en dat wordt teruggekoppeld naar het schepencollege, denk ik dat we daarmee aan de slag kunnen.
Ja, er is vroegtijdig gecommuniceerd, maar er is niet gecommuniceerd door de gemeentelijke diensten, wat eigenlijk de bedoeling zou zijn in deze, dat die daar toch zeker bij betrokken zijn. Zo kennen we de communicatiedienst van de gemeente toch. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ja, dus de beslissing over de juiste naam is nog niet gevallen, dus dat komt terug, wordt teruggekoppeld eigenlijk naar de Raad van Bestuur, krijgen daar een opdracht, die zullen dat terug moeten koppelen aan het Schepencollege en dan zal er een uiteindelijke beslissing vallen daarin. Ik weet niet of dat voldoende is.
Goed, dank u Schepen. Wensen daar nog raadsleden over tussen te komen? Iemand van de vraagstellers?
Ja, Peter, als ik mag. Hilde, bedankt voor uw uitgebreid antwoord. Maar wat er niet voor mij naar voren gekomen is, is of het Schepencollege eigenlijk op de hoogte was van de naamsverandering, van die beslissing.
Schepen?
Ja, blijkbaar niet, Solange, want we hebben in de Schepencollege beslist dat het een onvoldoende gedragen beslissing is. Was,
ja.
En dat is ook nadien op... zeker ter sprake gekomen. Ook als ik de aftoetste bij anderen, leden van de Raad van Bestuur of andere mensen, dan bleek dat toch een belangrijk gegeven. En als we terug gaan kijken naar de verslagen van de Raad van Bestuur, dan wordt dat ergens besproken in de marge. Maar het is nooit een duidelijk agendapunt geweest waar bijvoorbeeld over logo of over de nieuwe website, de vormgeving daarvan, is nooit uitgebreid een voorwerp van discussie geweest.
Ja, ja, dat klopt. Inderdaad, ja. Ja,
ja, ik denk Solange, jij was ook deel van, jij bent ook deel van de Raad van Bestuur, hè?
Goed, ik zie dat Thomas ook het woord vraagt en dan Bas. Thomas?
Ja, bedankt voor de antwoord geven. Dus u zegt dus dat u tot dat krantenartikel verscheen niet op de hoogte was van die beslissing?
Er was geen beslissing genomen, nog niet, hè?
Nee, maar u bent voorzitter van de Raad van Bestuur. Ik vermoed dat als dat naar buiten komt, dat dat toch... zo heb ik het toch altijd geweerd, dat als er zoiets gecommuniceerd wordt, al dan niet officieel, dat er toch een zekere rugdekking moet zijn op het college.
Ja, dat is juist hetgeen dat er... Dus normaal gezien zouden we voor zoiets verwachten dat er een advies komt van de Raad van Bestuur en dat dat dan gecommuniceerd wordt naar het Schepencollege.
Maar wist u dat eraan zat te komen of niet? Dat is mijn vraag. Dat is mij niet duidelijk.
Nee, dat wist ik niet.
En dus u wist dat niet tot u de krant zei dat op tafel lag dan?
Als voorzitter van de Raad van Bestuur heb ik uiteraard inzage in de agenda... Uiteraard, want we stellen mede agenda op, we kunnen daar ook dingen aan toevoegen. Maar het is nooit als een punt op zich geagendeerd geweest.
Nee. En...
Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Want dan komt er een advies. Dan komt er een advies. En in functie van dat advies gaat dan het Schepencollege beslissen.
Okay. En,
En ik wist natuurlijk dat het in de marge, als je de verslagen bekijkt, als je de verslagen bekijkt, dan kun je zien dat daar in de marge daarover die naamsverandering gediscussieerd werd. Maar het is nooit als punt besproken van we gaan dat doen en dat gaat nu voorkomen te liggen op het, dat gaan we adviseren aan het Schepencollege.
En zijn er dan al kosten geweest? Want ik vermoed dat die 25-jarige viering, dat die al toch voorbereid was en dat, daar was je dan toch wel van op de hoogte.
Ja, ik wist uiteraard dat er iets gaande was, want inderdaad, dat is ook nog iets dat uit de vorige legislatuur al dateert, dat men uiteraard de 25 jaar cultureel centrum Getouw zou gevierd worden. Mm-hmm. Dus daar stond wel wat op stapel.
Maar daar, u zegt dan van die viering, hè, van die nieuwe huisstijl, daar maakte dan je naam geen onderwerp van. Want anders had u dat al lang gezien en had u toch wel kunnen weten van... hoe ver het daarmee stond of niet.
Herhaal nog de vraag, Thomas.
Ja, dus u zegt, u weet dat u met die viering bezig waren. Hè? Ik vind dat ook terecht dat 25 jaar cultuurcentrum dat echt gevierd wordt, zeker gezien de inspanningen die er de afgelopen jaren zijn gebeurd. Maar die naamsverandering dan, die was dan nooit onderdeel van heel die voorbereiding.
Ik denk dat een heel belangrijk gegeven is, dat de schepen van cultuur is uiteraard voorzitter van de raad van bestuur, maar het is niet de schepen aan zich die als voorzitter van de raad van bestuur daar de beslissing heeft. De voorzitter, denk ik, van een raad van bestuur moet zorgen dat de raad van bestuur goed functioneert. En in deze voel ik mij dan wel verantwoordelijk dat de raad van bestuur daar niet de volste tot zijn recht kunnen komen is. En dat is wel, denk ik, een belangrijke nuance in het feit van... Ik ben heel blij met de raad van bestuur. We hebben een heel dynamische raad van bestuur. Daar zitten heel veel capabele mensen in, heel dynamisch, die absoluut een meerwaarde bieden voor het cultureel centrum, wat zowel inhoudelijk als heel goed hun werk zouden kunnen doen. En ik heb al mijn verantwoordelijkheid daarin genomen dat ik zeg, we gaan ook moeten werken met een huishoudelijk reglement, dus een intern reglement, dat gaat nu toegevoegd worden, komt morgen op de agenda. Ik ben op zoek naar allerlei kapstokken of allerlei dingen die we kunnen gebruiken om die raad van bestuur nog beter zijn werk te laten doen. En als voorzitter, natuurlijk ben ik de schepen van cultuur, ik ben de voorzitter van de raad van bestuur, dus in die mate voel ik mij zeker verantwoordelijk dat ik denk dat in deze de raad van bestuur niet de volle zijn functie heeft kunnen waarnemen. En dus ergens is daar iets inderdaad gebeurd wat eigenlijk beter niet had gebeurd.
Okay. Nee,
maar ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is van de volledige raad van bestuur, waar uiteraard de schepen in deze voorzitter van is. Ja.
Oké,
Thomas? Ik stel vast dat die dat niet wist dat er gecommuniceerd werd. Nu, ik denk dat het ook wel belangrijk is, ook als schepen van cultuur, zeker naar uw college toe, dat de inspanningen, en ik spreek me niet uit over de details, want die ken ik niet, wat daar beslist wordt of gedacht wordt, of de richting dat daar uitgegaan wordt, dat die ook wel verdedigd worden op een college. En ik denk dat ook de rol is van schepen van cultuur, om ook die raad van bestuur, wat ze ook beslissen, om die ook voldoende rugdekking te geven. Nu, ik denk dat het heel belangrijk is om voordat er een participatiestrek gestart wordt, om een aantal krijtlijnen duidelijk te maken. 1, is die naamsverandering nodig? 2, in welk groot geheel past dat? En 3, ik heb ook vernomen dat er met de programmatie een aantal vrij ingrijpende beslissingen zijn genomen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om terug allemaal op één lijn te geraken en dat zeker de molenaars en het brede veld bij welke operatie dan ook.
Ja, inderdaad, jij hebt nog een heel belangrijk punt aangehaald waar ik het nu niet over heb gehad, want daar ging het natuurlijk op het beleidscollege, het schipcollege ook over. Dat is inderdaad de stand van zaken naar de programmatie voor het volgende seizoen. Het al dan niet uitgeven van de seizoensbrochure die laten drukken, dus dat hebben we ook allemaal omhoog gezet. Dus dat is ook een beslissing geworden van het schipcollege die gekeken heeft. Dat in deze coronatijden weet je niet wat het cultureel seizoen zal brengen. Dus daar zijn heel veel onzekerheden. Maar die beslissing die dan genomen is in het Schepencollege, hebben we ook onmiddellijk teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur, omdat het ook belangrijk is. Het is eigenlijk ook in de schoot van de Raad van Bestuur dat die beslissingen eigenlijk zouden moeten genomen worden.
Goed, Bas zit al even te wachten, dus ik stel voor dat hij de laatste tussenkomst doet over dit onderwerp. Bas?
Ja, inderdaad. Dankjewel, voorzitter. Ja, ik heb inderdaad ook kennis genomen van een uitleg. Heel uitvoerig, waarvoor dank. Ja, er is ergens iets misgelopen. Dat lijkt mij duidelijk. Ik heb nu het laatste persbericht van de gemeente er nog eens bijgenomen, omdat dat eigenlijk een punt is waar ik uw basisvergissing nog niet zo heel veel over heb gehoord, zijn er wel de aangekondigde herbronning en vernieuwing binnen CC het getouw. Moet ik dat enkel en alleen zien betreffende de naam en betreffende de huisstijl, of gaat dat ook over een andere planning wat betreft programmatie, een andere richting die u daarmee uit wil?
Wat de programmatie betreft hebben wij als Schepencollege gezegd dat we daar geen inhoudelijke veranderingen willen aanbrengen. Dat denk ik ook dat de mogelijkheid is dat de Raad van Bestuur daar suggesties zou doen. Maar ik denk niet dat dat aan het Schepencollege is en dat was ook zeker niet het gegeven waar dat wij op aansturen. Dus daar hebben we geen
dat een antwoord is op uw vraag.
Ja, maar waar komt de herbronning en de vernieuwing waar u, waarover geschreven wordt, die komt dan vanuit de Raad van Bestuur?
Ja, dat is natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk vraagt het Schepencollege heeft een mandaat aan de Raad van Bestuur om in de schoot van de Raad van Bestuur de EVA-VZW Cultuur, om daar EVA-VZW Cultuurcentrum, om daar ja, een huiswerk te maken eigenlijk. Hè.
Mm-hmm. Ja, oké, dank u wel. Ja, ik denk dat het u ziet dat uw departement was toch even, ik zal niet zeggen in crisis, maar er was toch een probleem. Ik denk dat u wel, als ik u bezig hoor, dat u dat goed hebt aangepakt. En ik denk dat ik in naam van vele van Mollenhuis mag spreken, als ik zeg dat die naam toch een goed merk is, waar we zuinig mee moeten omgaan als we die zouden willen overboord smijten. Dus daarmee toe daarmee te besluiten.
Goed, ja. Aansluiten bij dat besluit kunnen we overgaan naar het volgende punt op de agenda. We blijven bij uw fractie, Bas, maar bij uw collega Hans Schoos over het afsluiten van de bossen in Postel. Hans.
Ja, voorzitter, dank om mij het woord te verlenen bij dit toegevoegd punt over het afsluiten van de Postelse bossen. Ik heb ondertussen ter plaatse al een paar keer op bezoek geweest en ik stel vast dat sinds, laten we zeggen, februari, maart, een aannemer naastig aan het werk was om op diverse plaatsen in Postel poorten te zetten en eigenlijk toch wel de indruk te geven dat Postel voor een groot stuk wordt afgesloten voor de recreant. Het gaat over 180 poorten. Ik heb ondertussen vernomen van het agentschap Natuur en Bos dat er ook heel wat privaat-eigenaars daarmee aan de oorzaak liggen van die beslissing en die opdracht. Toch heel raar dan dat er 180 poorten in één keer door dezelfde aannemer worden gezet. ANB vertelt er dan wellicht ook niet bij dat ze heel wat privaatbossen in beheer hebben. Hè? En dat ze wellicht ook voor de coördinatie van een en ander de verantwoordelijkheid dragen. Nu goed, ik heb in het verleden al een paar keer tussengekomen over de bossen in Postel en de kaalkap die daar vorig jaar is gebeurd. Ik heb mij toen ook namens heel veel Mollenaars, want de reacties blijven ondertussen ook niet uit, een beetje boos gemaakt op het feit dat dat kapruin daar allemaal is blijven liggen. En ik heb toen ook gevraagd van in communicatie te gaan met agentschap Natuur en Bos. Ik weet niet of dat gebeurd is, dat het college daar een initiatief heeft genomen. Ik stel vast dat nu, voor de tweede keer op rij, op 2 jaar tijd, het agentschap Natuur en Bos weer een ingrijpende beslissing neemt en heel wat bossen afsluit na de feiten van vorig jaar die toch heel wat Mollenaars betreuren. En dus ja, graag toch wel wat uitleg van de bevoegde schepen. Hoe hij in communicatie is getreden het afgelopen jaar met agentschap Natuur en Bos. Of er initiatieven ook genomen zijn na de feiten van vorig jaar. En wat nu, welke initiatieven hij nu gaat nemen met de feiten die nu zich voordoen.
Schepen Looy.
Hans ging eerst uit misschien.
Of eerst Schip de Groof.
Goed. Ja, dankjewel. Hans, je stelt heel andere vragen dan dat je doorgegeven had naar de toegevoegde agenda van de gemeenteraad. Dus ik sta mij toe om eerst te antwoorden op de stellingen die je hebt geponeerd richting de toegevoegde agenda. Ja, je stelt daar dat een aannemer in opdracht van het agentschap ANB, agentschap Natuur en Bos, zou gewerkt hebben en daar 180 slagbomen zou geplaatst hebben. Dat door deze actie niet minder dan 1000 hectare bos zouden worden afgesloten. Nu, daar zitten toch wel een aantal dingen in die dat een beetje uit de context getrokken zijn, om het braaf te stellen. Het was al zeker geen aannemer in opdracht van ANB. Ik denk dat de ANB, het agentschap Natuur en Bos, dat ook al heeft toegelicht op RTV. En dat zij de dingen die zij hebben geplaatst de afgelopen maanden, die het eigen beheer gebeurd zijn door eigen arbeiders. Die 180 slagbomen, dat is uiteraard ook niet correct. Recent zijn er door het agentschap Natuur en Bos een 5 à 6-tal slagbomen vernieuwd of nieuw geplaatst aan de rustzone van de Koninklijke Schenking, de plaats waar u naar refereert. En in totaal beschikt de agentschap Natuur en Bos zelf maar over een 10-tal slagbomen. Dus waarschijnlijk gaat het grotendeels over slagbomen van privé-eigenaars. Gesteld er dan niet minder dan 1000 hectare bos zouden worden afgesloten. Ja, uiteraard is dat ook foutief. Het gaat maar over een 50 hectare rond ecoduct. Dat is trouwens sowieso nooit toegankelijk is geweest, die in de feiten. En in de feiten is het volledige eigendom van het agentschap Natuur en Bos in Postel 1050 hectare. Dus eigenlijk is een beetje de vraag van waar komt eigenlijk uw informatie, want door het zo te stellen en zo te gaan poneren in de pers en op RTV, wordt er wel een sfeer gecreëerd die dan niet volledig klopt en dat is natuurlijk voor niemand bevorderlijk. Want eigenlijk willen wij als gemeentebestuur en het agentschap Natuur en Bos exact hetzelfde. Dat is zoveel mogelijk bossen en zoveel mogelijk natuur toegankelijk maken voor de zachte recreant. En dat is in Postel zeker ook zo. Praktisch het volledige gebied in eigendom en beheer van ANB is toegankelijk voor de zachte recreant op deze moment. Maar er zijn plaatsen die dat ecologisch zo belangrijk zijn dat dat niet altijd mogelijk is. En die dat beter beschermd moeten worden. En het stukje rond het ecoduct is daar er eentje van. Daar gaat het bijvoorbeeld over de bescherming van het leefgebied van de uiterst kwetsbare soorten, zoals bijvoorbeeld de gladde slang. En sinds 2016 wordt daar bijvoorbeeld ook de uiterst zeldzame boommarter waargenomen. Iets waar dat op dat moment zelfs totaal geen weet van was dat je daar voorkwam. Dus is het wel belangrijk om bepaalde stukken extra te beschermen. Stellen dat de bossen meer en meer worden afgesloten, klopt natuurlijk ook niet. In 2018 is er door de Vlaamse overheid nog een grote aankoop gebeurd. 289 hectare grond die dat op dan voor in privé bezit waren, zijn aangekocht geweest. Waardoor het totaal dus op die 1050 hectare grond kwam. En daar wordt een groot nieuw gebied ontsloten en meer toegankelijk gemaakt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het openstellen van het stuk tussen wandelknooppunt 85, vlakbij de Abdij van Postel, en wandelknooppunt 86, vlakbij de ophaalbrug over het kanaal in Reti. Hierdoor is er vanaf de Abdij van Postel een mooie wandellus te maken van 8 kilometer over het natuurgebied de Ronde Put. Daar hebben we trouwens met de Visit Mol afgelopen maandag nog promotie voor gemaakt via de Facebookpagina met een filmpje met de wandelpeters. Die dat even hebben uitgediept gedaan. Dus we willen daar echt wel zoveel mogelijk natuur openstellen. Er zijn inderdaad ook nog in Postel, want als je het kaartje bekijkt van wat er daar in eigendom van het agentschap Natuur en Bos gaat gezien, dat een lappendeken is. En dan zijn er nog heel wat stukken bos die dat in privéhanden zijn. En de meeste zijn ervan op te betreden, maar dan enkel op de paden en ook op een aantal standen slagbomen om het gemotoriseerd verkeer tegen te houden. Trouwens, de meeste slagbomen dat er in Postel staan, ook rond de put bijvoorbeeld, die staan daar om het gemotoriseerd verkeer of om de fietsers die daar niet zo mogen komen op de ronde put zelf, om die daar te weren. Er is uiteraard wel communicatie over gevoerd in het verleden. Er is onder andere al een regelmatige terugkoppeling gebeurd met het gemeentebestuur tijdens de voorbereidings- en realisatiewerken van het ecoduct. De opdrachtgevers voor de bouw, onder andere de Nederlandse en de Vlaamse overheid, hebben altijd voorgesteld dat het ecoduct enkel voor dieren zou worden aangelegd en het recreatief merengebruik daarvoor ook niet mogelijk is. Dat is ook altijd zo teruggekoppeld in de stuurgroep Ecoduct kent de grens, waar de gemeente Mol ook in vertegenwoordigd was. En daar werd in de vorige legislatuur ook regelmatig een terugkoppeling voor voorzien. Er is ook een communicatie naar de burger toe geweest. En dit zowel vanuit de stuurgroep van het ecoduct Kempegrens als in het kader van de opmaak van het beheersplan dat daar op dit moment wordt opgemaakt. Er zijn infowandelingen georganiseerd geweest en er is een publieksevenement georganiseerd geweest. En dan is er nog de opmaak van het beheersplan Postelse Bossen, waar dat de plaatsing van de barelen waar u naar verwijst een deel van uitmaakt. De toegankelijkheid maakt daar ook een deel van uit. En deze opmaak startte ook reeds in de vorige legislatuur. En ook met de stuurgroep waar dat de gemeente Mol deel van uitmaakt. Daar is ook altijd benadrukt dat het gebied rond het ecoduct niet toegankelijk is voor recreatie. En in dat beheersplan wordt de rustzone dus al uitgetekend. In februari van dit jaar, dus in februari van 2019, heeft ANB dat plan toegelicht aan het huidige, aan het nieuwe bestuur. Met de bedoeling om aansluitend, nu dus eigenlijk, voor het beheersplan en de toegankelijkheidsregeling de goedkeuringsprocedure op te starten, inclusief een publieke consultatie. Omwille van corona is die echter uitgesteld, maar het publiek zal over de toegankelijkheid van de Postelse bossen snel meer informatie krijgen en dan kunnen er uiteraard ook nog altijd bezwaren op dat plan worden ingediend volgens de geëikte procedure. Nu, ik denk dat ik dan op de zaken die u hebt aangehaald in uw oorspronkelijke vraag sowieso heb geantwoord. Wat hebben wij het afgelopen jaar nog gedaan? We zijn na uw vraag op de vorige gemeenteraad inderdaad in contact getreden met het agentschap Natuur en Bos. We hebben inderdaad gewezen op het feit dat er over toekomstige projecten beter gecommuniceerd moet worden. Daar zijn ook zaken gebeurd, want als je bijvoorbeeld aan de ronde put gaat wandelen, dan zie je daar informatieborden staan, waarin dat de bestrijding van de exoten waarin hij verwijst, waarin die wordt geduid, waarom dat ook effectief gebeurt. Ook naar aanleiding van het beheersplan dat toegelicht werd in februari hebben we nog eens gehamerd op het feit dat een goede communicatie noodzakelijk is. En ze hebben daarin ook gemeld dat ze daar die publieksconsultatie normaal gezien ja, nu gingen organiseren. Dus die zal er nog wel aankomen. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is wat we daarover kunnen vertellen. En ik denk dat ook ja, dat RTV en de krant u ook al wel een deel van het antwoord hebben geboden.
Oké, Hans, kan het volstaan?
Ja, ik betreur het toch wel en ik vraag ook naar de mening van de schepen ter zake dat eigenlijk eerst de afsluiting van een aantal bossen gebeurt in de feiten en dat dan pas de communicatie gebeurt. En ik vind dat de coronacrisis daarvoor geen excuus is. Je kunt perfect communiceren. Ik denk dat de mensen nog meer dan ooit thuis gekluisterd zitten aan hun digitale communicatie. En dat er diverse middelen zijn, huidige, moderne middelen, om te communiceren. Ik zie niet in wat corona te maken heeft met het niet communiceren. Dat is één punt. Twee, u spreekt van een beheersplan voor de ronde put. Ja, dat is inderdaad een plan dat ik terugvond. Het enige voor Postel. Maar ik kan mij vergissen. Als er een beheersplan is voor de bossen van de vroegere koninklijke schenking die in handen gekomen zijn van de Vlaamse overheid, wel, dan zou ik dat graag zien, dat beheersplan. Ik heb het niet. Ik heb het ook niet gevonden. Ik heb erachter gezocht. En inderdaad, het ecoduct, daar stond destijds in de overeenkomst dat niet bedoeld was voor de recreant. Alle begrip daarvoor. Nu gaat het over 50 hectare, die ligt voor het ecoduct. En dan zeggen in één beweging, ja, daar mag dan ook niemand komen, dat vind ik wat kort door de bocht. Bovendien, nee, als je de Vlaamse overheid heeft beslist om bossen af te sluiten, indien dat het echt, echt noodzakelijk is, en dan moet dat vervat zitten in een officieel goedgekeurd beheersplan. En dan, ja, dan moet dat toch wel goed gemotiveerd zijn. U spreekt van een aantal zeldzame diersoorten, ik heb er alle begrip voor, als dat blijkt dat dat zo is. Maar nogmaals, dan had ik graag ook die beheersovereenkomst gezien. En u maakt er gewacht van, wij hebben ze niet kunnen bemachtigen. Maar dat is misschien ook een deel van het gebrek aan communiceren. En dan krijg je natuurlijk van die verhalen, die niet alleen door mij verteld worden, maar door heel wat andere mensen, en waar men in het ongewisse blijft over ja, een aantal maatregelen en een verbod wordt. Ja, dat stoot nogal wat mensen tegen de borst. En dat is dus ook geplaatst in Postel zonder één woord van uitleg. Een andere vraag, en die geef ik nu mee, u moet daar niet op antwoorden, want Scheven, ik ben al heel blij met uw uitvoerig antwoord. Maar ik vind wel dat de discussie nog verder moet gevoerd worden. Ik ga dat ook opvolgen. Het kapruin, dat ligt daar nog steeds. Ik stel vast dat er heel wat spontane branden uitgebroken zijn de laatste weken. En ik zou eens graag willen weten hoeveel keer de Molse brandweer is moeten uitrukken omwille van spontaan ontstane branden in Postel. Langs de Russelse weg schiet ook de hele zone zwart geblaken. Dus dat is één vraag die ik nu al stel. Ik hoop dat die ook kan genoteerd worden en dat ik daar in de loop van de dagen of weken een antwoord kan op krijgen. En dan ja, een andere vraag die mij ook toch nog een beetje blijft boeien, dat is het feit, ja, zijn jullie akkoord als gemeentebestuur, onderschrijven jullie het feit dat die bossen dus ook in de toekomst moeten afgesloten blijven. Want er is een verschil natuurlijk. Je kunt een slagboom zetten gewoon als ontradend effect. En dat is op heel veel plaatsen gebeurd. Maar je kunt er ook zetten met verboden toegang. En als u spreekt van een zestal, dan zijn dat er zeker al met verboden toegang. Dus ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Gaat u, verzoent u zich met die situatie? Vindt u dat verantwoord? Ja of nee?
Schippen?
Ja, ik heb eigenlijk nog geen antwoord gekregen op mijn vraag. Van waar dat de informatie kwam die dat niet correct was. Want dat is wel een heel belangrijk natuurlijk. Nu, en je zegt ook dat de communicatie nu niet gebeurd is en dat ik corona een zwak excuus is. Dat verstaan ik, absoluut. Maar ik heb daarnet ook aangehaald dat de communicatie ondertussen al enkele jaren loopt. En dat er ook al wandelingen georganiseerd zijn. Hoewel degelijk een communicatie is gebeurd. Misschien is het al lang geleden, misschien moest het herhaald worden, absoluut. Maar stellen dat nu corona de enige reden zou zijn waarom er geen communicatie is, dan langs de andere kant ook weer niet zo volledig correct. Het afsluiten van dat stukje bos, of het gaat zelfs over meer dan alleen het bos natuurlijk, over een zeer waardevol ecologisch landschap. Ja, dat is in deze, en ik heb het daarnet ook al aangehaald, ter bescherming van een paar zeer kwetsbare soorten. En om dan een antwoord te geven op uw laatste vraag, ja, dan ben ik het er wel mee eens dat dat op bepaalde plaatsen zou moeten kunnen. Want het grootste gedeelte van de bossen die dan in Postel zijn, zijn meer toegankelijk dan een paar jaar geleden. Ik heb al aangehaald de nieuwe aankoop van 289 hectare die dat opengesteld is onder de ronde put die dat in 2018 nog aangekocht is. Dus als je dat afweegt tegenover die 40-50 hectare die op dit moment worden afgesloten bij bescherming van een zeer kwetsbare soort, dan vind ik dat absoluut verdedigbaar. En dan kunnen we nog altijd wel meegaan in de visie om zoveel mogelijk natuurgebied betreedbaar te maken voor de recreant, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de prachtige bos en de prachtige natuur dat daar in Postel op dit moment is en zich ook daar verder aan het ontwikkelen is. Ja, in verband met het kapruim, ja, dan moet ik nakijken hoe dikwijls dat een brandweer al moet uitrukken is voor een spontane brand. Ik zal ook meteen daarbij navraag doen hoe dikwijls dat ze zijn moeten uitdrukken voor een brand die dat waarschijnlijk ontstaan is door toedoen van een weggeworpen sigaret of welk ander ding dan ook. Dan kunnen we daar ook meteen cijfers op kleven. Dat wil ik best wel navragen. En dan denk ik dat ik op al uw vragen geantwoord heb.
Oké, Hans Goos. Kunnen we het punt afsluiten?
Ja, inderdaad. Maar, ja, de schepen stelt mij een vraag waar mijn bronnen is. Wel, ik heb de bewoners ter plaatse gesproken. Ik ben ook een zeer frequent bezoeker van Postel, mocht dat gerust weten. Dus ik volg de situatie daar van heel nabij op. En ik heb poorten zien geplaatst worden vanaf maart, april, in één beweging. Maar het zal toeval zijn. Ik zal dat ook verder natrekken. Maar als een aannemer zelf zegt dat hem 180 poorten moet plaatsen, dan lijkt me dat wel raar dat hem toevallig in dezelfde periode die allemaal moet plaatsen voor, zoals u zegt, dan tientallen eigenaars wellicht, of ik weet niet over hoe dat gesprek, privaatbezitters. Maar dat zijn dan mijn bronnen. Ik zou die dan ook eens checken of dat klopt. Geven.
Goed, ik denk dat daarmee de vragen beantwoord zijn. Thomas Ervoor zit al wel een tijdje te wachten. Thomas, ik weet niet of jij over dit punt...
Ja, nee, ik denk een aanvulling hierop. Hè. Dat is iets wat we een aantal gemeenteraden geleden al hebben aangehaald. Hè. Dat we er heel fier mogen zijn op de Molse bossen. En ook dat de beheerders ervan ook hun werk doen. Hier is het AMB. Maar bijvoorbeeld een rauze natuurpunt, een heel groot stuk. Nog eens, ik denk dat er heel veel zou kunnen opgelost worden, kleine frustraties rond de goede communicatie. Ik heb de scheep en de burgemeester vandaag nog een mailtje gestuurd over nieuwe poortjes die geplaatst zijn rond het rouw bijvoorbeeld, waar er ook een betere communicatie had over geweest. Dus ik denk dat we daar heel veel mee kunnen oplossen en ik wil toch maar eens oproepen om de verenigingen en de buurten bij dergelijke beslissingen of ingrepen er zoveel mogelijk te betrekken. Ik weet dat dat niet altijd kan. En ja, ik zeg het, soms moet je heel veel communiceren voor iemand iets hoort. Maar in bepaalde gevallen zou het denk ik heel veel frustratie oplossen.
Goed, ik denk dat we daarmee het punt mogen afsluiten.
Ik zou toch wel graag reageren uiteraard, ja. Want er is er iets nieuws geplaneerd geweest. Hè?
Ja, maar het is eigenlijk ook een punt dat niet op de agenda staat, maar goed, schrijf
reageren. Ja, dat weet ik, maar ik wil graag daar toch op reageren, hè, want ja, er wordt hier een vraag gesteld waar ik wel informatie over kan geven. Informatie die ik al gegeven heb, en ik herhaal die ook graag. Als ik het goed begrepen heb, gaat het over de put van vrouw en zijn daar extra poorten geplaatst. Nu, ik denk dat ik al in februari en maart, of februari en april denk ik al, de stap die dat we daar aan het nemen zijn al heb toegelicht. Er loopt daar een traject vanuit een dienst toerisme om daar voor de put van vrouw de wandeling op te waarderen. Waar de aanvraag verdiende binnen te zijn voor 1 april, waar dat wij een participatietraject gingen opstarten. Dat nu zou lopen en in juni zou moeten afgerond geweest zijn, waarin dat wij Natuurpunt, Sibelco, Kristallijn, Sunparks, de wandelketers en de wandelmeters, de inwoners van Trouw, de vissers, de Nadisra, toerisme en kerf, en dan hoop ik dat ik er geen vergeten ben, sowieso zou betrekken. Ik ben ook afgelopen maandag nog met de mensen van Toerisme Provincie Antwerpen effectief op wandel gegaan rond de Rondeput. En ik heb ze ook de desbetreffende poortjes laten zien. En dat daar effectief aangehaald als een van de knelpunten rond de put die dat wij graag in het dossier opgelost zouden zien. Uiteraard in samenspraak met Natuurpunt, want die staan daar niet voor niks. Maar ik denk dat er inderdaad wel betere oplossingen zijn dan hetgeen dat daar nu staat. Het is weer corona en ik weet dat dat een slecht excuus is, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat participatietraject tot op heden nog altijd niet opgestart is. Nu ook dat subsidiedossier gaat verlengd worden, waardoor dat we dat participatietraject zeker nog op een goede manier gaan doorlopen.
Nee, maar Hans, ik vind dat heel fijn dat je dat ophaalt en dat dat ook in het dossier gaat meegenomen worden. Maar ja, ze zijn geplaatst van, ik denk, ergens in december nieuw. Hè? Dus daar lopen een aantal zaken niet zo parallel. Het zou ook beter zijn dat er aan gewacht geworden met zo van die nieuwe dingen te plaatsen voor dat traject eigenlijk de goede in gang schiet. Maar daar is eigenlijk het enige waar ik op wil wijzen. Ik kijk heel sterk uit naar het traject dat gaat worden opgezet.
Goed, nieuwe poging om naar punt 33 te gaan. Dus we hebben toegekomen bij de memo-fractie. En het woord is aan Koen van Gompel over de Corbystraat.
Dank u wel, voorzitter. Als ik me niet vergis, heeft dit punt ooit al wel eens op de agenda van de gemeenteraad gestaan in het verleden. Ik denk dat het geweten is waar het over gaat. Hè. Het autovrijmaken van de Corbystraat tussen Rotplein en Boerenkrijgstraat. Volgens ons nog altijd een breed gedragen idee hè, dat alleen de gezelligheid en de veiligheid vooral kan verhogen in de uitgangsbuurt in Mol. Wij hadden ook begrepen dat het huidige bestuur dat idee wel genegen was en ik geloof dat het ook zelfs in het meerjarenplan was opgenomen. Vandaar onze vraag. Nu met de opstart van de horeca die er toch zit aan te komen, neem ik aan, een van de weken. Is het misschien de moeite om een beetje versneld werk te maken van of een definitieve of een proefopstelling? Wel aan de ene kant maakt het dat makkelijker om de afstandsmaatregelen nu in corona te respecteren en van de andere kant, en een heel belangrijk argument is natuurlijk dat dat een extra inkomsten zou kunnen genereren voor de getroffen horeca.
Schipper Verbeke.
Ja, de Corbystraat autovrij maken, dat is iets dat we inderdaad willen realiseren. En we waren begin dit jaar daar ook een traject voor opgestart, met eigenlijk de bedoeling van de Corbystraat dit jaar van juni tot september autovrij te maken. We hebben daar al vergaderingen gehad met de horeca-uitbaters ter plaatse, die dat idee dus inderdaad zeer genegen zijn. En het enige waar we nog niet helemaal uit waren, was de uitgebreidheid van het autovrij maken. Gaan we inderdaad vanaf het Rondplein tot aan de Boerenkrijgstraat of gaan we daar ook zelfs een stuk Rondplein mee in gaan betrekken? We hadden het idee geopperd om het eerst te doen van Rondplein tot aan de Boerenkrijgstraat. Onder andere het Europees kampioenschap was daar eigenlijk ook een uitgelezen moment om dat te gaan realiseren. Dus eigenlijk was alles gepland om dat te doen en toen kwam, ja, spijtig genoeg, corona. Op de proppen en hebben we dus ja, eigenlijk die plannen die we allemaal aan het maken waren, even opzij gezet. omdat we ook vrij snel wisten dat het Europees kampioenschap niet zou doorgaan. Wat dat uiteindelijk toch de insteek was om daarmee op te starten. De horecazaken wilden daar ook een aantal investeringen doen naar verlichting en dergelijke, om daar echt een hele toffe Zuiderse sfeer van te maken. Dus dat was echt, we waren daar klaar voor. Dus we hebben dat on hold gezet, maar dat begint nu toch wel terug naar boven te komen. En dus we zijn daar eigenlijk terug mee bezig. Niet alleen voor de Corbystraat, maar ook die afstandsregels, die gaan wij ook moeten implementeren voor andere terrassen. Dus ook terrassen die niet in de Corbystraat gelegen zijn. We zijn die allemaal in kaart aan het brengen, daar worden allemaal adviezen voor gegeven. Daar zijn e-formulieren voor opgemaakt die elke horeca uitbater kan gaan invullen. En dan kan er ad hoc, kan daar een oplossing voor gevonden worden. En we denken inderdaad er nog altijd aan van de Corbystraat deze zomer autovrij te maken. Maar we zijn natuurlijk een stuk aan het afwachten wat er op federaal niveau gaat beslist worden. Wanneer gaat die horeca open gaan? Dus dat is op deze moment nog een beetje koffiedik kijken. Gaat dat begin juni zijn? Gaat dat half juni zijn? Dus we weten dat we ongeveer 1 week voorbereidingstijd nodig hebben. Het enige wat ik wat schrik voor heb is dat we daar eigenlijk een heel goed traject voor aan het lopen waren en dat we daar ook een gedragen iets van wilden maken. Hè? Want er zijn inderdaad heel veel voorstanders voor dit project, maar ik denk dat er evenveel tegenstanders zullen zijn. We wilden daar dus ook een gedragen iets van maken. En dat is mijn enigste vrees, als we het nu rap gaan doen, hè, want de horeca-uitbaters hebben al laten weten dat die investering bijvoorbeeld voor die verlichting, dat wel als dat al veel minder zien zitten, ja, wat dat ook begrijpelijk is, want ze hebben natuurlijk navenant geen inkomsten gehad. Dus we moeten ook zorgen dat draagvlak dat we daar eigenlijk wilden creëren, door dat echt super te doen, dat mogelijkste stuk wegvalt. En uiteindelijk wilden we door dat draagvlak te creëren, door dat supergoed te doen, daar ook een meer permanent iets van gaan maken. En dat is een beetje mijn vrees van als we het nu rap gaan doen, gaan we wel genoeg draagvlak creëren om dat te gaan bestendigen. Want we willen dan uiteindelijk ook gaan inpassen in die vergroening van het Santo Thomasplein. Dus we willen dat eigenlijk allemaal op elkaar gaan afstemmen. We moeten daar ook rekening houden met de organisatie van de markt. Hoe gaan we de marktkramers nog voldoende ruimte geven? Er zijn dus een hele hoop aspecten waar we mee bezig waren. En we moeten toch oppassen dat we, als we het nu snel gaan doen, we zijn het aan het nagaan, dat we moeten het goed doen. Of dat het nu snel of niet snel is, maar dat moet ook goed, correct gebeuren en uiteraard goed gecommuniceerd. Maar we zijn er nog mee bezig, Koen. Dus we wachten ook een beetje wat dat federaal beslist wordt over een horeca. En dan gaan we zien of dat wij nog voldoende ruimte hebben en voldoende marge hebben om dat effectief nog deze zomer te realiseren. En inderdaad, die afstandsregels, dat zou daar prima kunnen gebruikt worden, dat die terrassen kunnen uitgebreid worden. Maar ja, het totale traject dat we aan het lopen waren, dat gaan we nu sowieso niet meer kunnen uitrollen, want dat is ook stilgevallen door die corona. Maar we hebben dat eigenlijk al, we hadden sowieso voor ogen van dat volgend jaar dan effectief te gaan doen. Want dan gaat die Europese beker, als alles goed gaat, wel door. Hè. Dus dan hebben we dat momentum ook weer. Dus we zijn er, ik wil dat daar ook een draagvlak voor is. En dat is de enige vrees die ik heb, als we het rap doen, dat we daar misschien de bal een stuk mis gaan slagen.
Oké, Koen?
Ja, ik heb alle begrip. En er moet inderdaad een draagvlak zijn, maar ik denk dat dat toch te onderzoeken is en dat had misschien al moeten gebeurd zijn. En als ze dan toch op de rol stonden om het uit te voeren, neem ik aan dat het draagvlak er was.
Het draagvlak, we wilden door het te gaan realiseren op een goede manier, gaan kijken wat de reacties waren. Hè. De bedoeling was van dat 3 maanden, van juni tot september, en dan gaan kijken wat de reacties is van de buurtbewoners, van de horeca, van de bezoekers, van de toerisme, dat we dan probeerden te peilen hoe tevreden dat iedereen daarvan was, en of dat we het eventueel nog konden een stuk gaan uitbreiden zelfs.
Maar ik neem toch aan dat dat nu dan ook kan. Als het een week voorbereiding kost, ik denk dat we in dit geval ook moeten denken aan de inkomsten van de horeca mensen. Die zien serieus af, denk ik nu op dit moment. En zo'n uitbreiding van de terrassen, als het autovrij is, dat zo'n terrassen tot in het Middellandse straat, dat creëert gezellige sfeer. En ze kunnen veel meer terras, ze kunnen veel meer mensen plaatsen, dus ook een beetje meer inkomsten creëren. Ik denk dat het niet slecht is om daar, al is het dan maar tijdelijk, maar om er toch snel werk van te maken, afhankelijk van wat natuurlijk de veiligheidsraad beslist.
Ja. Het is meer, wat dat in principe op een week kan geregeld worden, is het gewoon fysiek afsluiten van de Corbystraat en dan proberen die terrassen wat te gaan inplannen. Maar we wouden eigenlijk veel meer doen dan dat. Dus als we het nu gaan doen, zal het inderdaad ook niet meer zijn dan het afsluiten, zonder dat we daar de extra randvoorwaarden die we daar wilden creëren, hebben we daar nu ook geen tijd voor gehad hebben om die verder uit te werken, want de kostleven van de communicatiedienst was daar ook een enorme trekker in. Die heeft andere zaken geregeld de laatste maanden. Dus het traject hadden wij sowieso voor ogen om dat terug op te starten vanaf volgend jaar, want we willen dat gewoon realiseren. Een soort minimumversie ligt nog altijd in de pipeline, maar dat moet nog beslist worden op CBS, maar daar wachten we ook uiteindelijk voor op federaal niveau, wat kan en niet kan.
Goed, ik zie dat ook Schepen Hurkmans wenst aan te vullen. Schepen?
Ja, Koen, ik wil toch nog even vervolledigen dat wij inderdaad ook onze horecamensen wel horen. Hè. Wij trachten met alle ondernemersgroepen te zoomen, dus ook met die mensen. En wij horen inderdaad ook dat die vraag terug op tafel ligt bij hen. Zeker met de maatregelen die er nu gaan komen en die afstand iets moeten houden, denk ik dat dat inderdaad een meerwaarde zou zijn, zeker in dat stuk, als zij hun terrassen wat breder kunnen zetten. Maar inderdaad, we moeten het wel bekijken, sowieso, want ook de andere horeca-uitbaters gaan er natuurlijk baat bij hebben om wat meer ruimte te hebben, misschien zelfs ook in de dorpen en zo. Dus ze zijn dat nu allemaal aan het bekijken in functie echt van die horeca wel. Dus ik denk dat we even deze week nog de tijd er moeten vernemen en laten we hopen ergens in juni de horeca terug kan openen. En dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we die groep heel goed gaan ondersteunen. Want die gaan het inderdaad heel moeilijk hebben. Dus door het feit dat zij geen afstand binnen moeten houden, gaan ze veel minder mensen binnen kunnen plaatsen. En gaan ze heel veel verliezen in hun inkomsten. Dus dat is zeker een mogelijkheid om dat te bekijken. Maar daar zijn we ook in toe.
Oké, Koen, is dat voldoende?
Heel kort nog, als ik mag. Ik pleit er dan ook voor. Ik vind het goed dat het gaat gebeuren. Zo, maar ik pleit er dan ook voor om, al is het een live versie, om dan toch voorbereid te zijn van het moment dat de Veiligheidsraad zegt dat de terrassen mogen verhopen, dat het ook kan uitgevoerd worden. En dat het dan niet nog een aantal weken moet aanslepen voor het effectieve uitvoering kan gaan.
Nee, dat is,
dat zijn we mee bezig.
Dat is niet de bedoeling. Ik heb donderdag nog overleg met de verkeersdienst om dat eigenlijk al voor te bereiden, zodanig dat we effectief ook direct kunnen opstarten als we effectief dat willen doen, van zodra dat we de kans krijgen.
Goed, ik zie dat Bas ook al een tijdje zit te wachten over hetzelfde onderwerp, neem ik aan. Bas?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wil daar heel kort bij aansluiten. Ik denk dat wij in een tijd komen waar de economie is moeten wijken voor de volksgezondheid. Ik denk dat deze maatregel, al is het een live versie, dat die twee kan combineren, dus de economie en de volksgezondheid. Ik wil een warme oproep toch ook doen om met die live versie van het autovrijmaken van de Corbystraat ook door te gaan.
Oké. Okay. Als dat een besluit kan zijn voor dit punt. Het volgende punt op de agenda hebben we gehad. Punt 34 is al behandeld. Punt 35 is eveneens behandeld. Zijn we toegekomen aan punt 36, de memo-fractie. Lander, u hebt een vraag over de verkeerslichten Lakenmagerstraat, Statiestraat. Aan u het woord.
Ja, dat klopt, dank. Via een persbericht en toch ook op de Facebookpagina van de gemeente Mol, of een van de meest bekeken communicatieplatformen van de gemeente, kregen we vlak voor dat de herstellingswerken werden uitgevoerd het bericht dat de verkeerslichten van de Lakenmaakstraat, Statiestraat van het kruispunt al weken op defect waren, op knipperstand stonden en dan dus extra voorzichtig moest zijn. Nu mijn vraag is van waar deze laterige communicatie als de lichten toch al weken defect waren en zeker omdat toch dat kruispunt een van de drukste kruispunten van Mol Centrum is. Die de weken voor de communicatie zijn de winkels ook terug open gegaan. 15 mei zijn ook terug de eerste scholieren naar school gegaan. De zaterdag erna was de eerste koop. Zaterdag is dus toch heel wat verkeerd. Dus daarmee van waar die latijdige communicatie. En misschien een bijkomende vraag. Ik passeer daar vandaag en die lichten stonden terug of knipper staan deze morgen. Die herstellingen van 18 mei, zijn die niet goed gelukt? Of wat is daar een stand van zaken van?
Schepen verwijken.
Ik zal beginnen met het laatste. Dus die lichten zijn verlet. Maar blijkbaar is er een probleem met de software. En inderdaad, ze staan terug op knipper. Dat is vandaag is een, de leverancier gecontacteerd, want dat moet eigenlijk in de software iets veranderen. Dat zou de reden zijn waarom dat ze op deze moment terug op knipper staan. Waarom is er zo laat gecommuniceerd? Op zich zijn dat nog altijd reguliere lichten als zij gewoon in oranje knipperstand staan. Dus dan, dat is een klassiek kruispunt waar je voorrang van rechts moet geven. En dat dat door die knipperlichten aangegeven wordt. Waarom, wanneer is er gecommuniceerd? Er is gecommuniceerd van zodra dat we wisten wanneer dat ze gingen hersteld worden. Dus we hebben een bericht gehad 14 of 13, denk ik, 13 mei. En op 14 mei is er gecommuniceerd dat ze zouden gaan, zouden gerepareerd worden. Dat zijn nu geen werken die van die omvang zijn, dat we daar een grote communicatiecampagne rond gaan voeren. Ik denk dat bijvoorbeeld de werken in Eeshaart dat die wel meer communicatie nodig hebben dan verkeerslichten die moeten vervangen worden. Dus ja, in deze acht hebben wij het niet nodig geacht om daar heel uitgebreid over te gaan communiceren. Het is gewoon verleiding. Ja, en dat heeft even op zich laten wachten, maar uiteindelijk denk ik niet dat daar meer aan de hand was.
Oké, anders?
Ja, ik wil toch even terugkomen, omdat u zegt dat daar voorrang van rechts is, maar de Stasiestraat, is dat geen voorrangsweg?
Ja, dat is een voorrang. Dat is een voorrangsweg, ja.
Dat is een voorrangsweg, dus ja. Uiteindelijk creëert het wel, die verkeerslicht van knipperstand creëert eigenlijk wel een vrij onduidelijke situatie.
Ze waren gewoon defect en ze moesten verlet worden, dus dat stond in de planning dat ze gingen verlet worden.
Maar zelfs u weet niet goed wat daar de verkeersregels zijn. Dus ik veronderstel dat daar nog wel burgers zijn die daar niet goed weten wat ze moeten doen. Dus het is toch maar een kleine moeite om dat nogmaals duidelijk te communiceren via persbericht op de website, op de Facebookpagina die heel veel bekeken wordt. Omdat verkeersveiligheid is toch wel nog altijd hopelijk een prioriteit.
Oké. Okay. Schepen, wens je nog?
Ja, er staan ook onderborden aan het kruispunt zelf, dus ja, ik weet het niet. Ja. Ik zie, er is gecommuniceerd van zodra dat we wisten dat het probleem zou opgelost worden.
Goed.
Het zijn geen grote infrastructurele werken waar we uitgebreide communicatie
hebben. Goed, dank voor het antwoord. Ik denk dat we naar het volgende punt kunnen overgaan. We blijven bij de memo-fractie bij Koen van Gompel voor een vraag in verband met mobiliteit. Maar mag ik ook vragen dat Paul van Hoof met zijn punt 40 aansluit. Ik denk dat beide punten een beetje over hetzelfde gaat. En dan kan nadien de schepen antwoorden. Koen, u hebt het woord.
Ja, dank u voorzitter. Paul van Hoof kan aansluiten of aanvullen als men wil natuurlijk. De mobiliteit in Mol, ik denk sinds jaar en dag een beetje een heikel punt. De moeilijke verkeersafwikkeling in ons centrum van de gemeente. Dat is geen geheim dat dat zo is. Het is enerzijds historisch gegroeid, die situatie, anderzijds ook een beetje in de hand gewerkt door verschillende vorige gemeentebesturen. Feit is wel dat we in Mol Centrum zitten met ontzettend veel bestemmingsverkeer zitten, dat dan vaak ook voor verkeersinfarcten zorgt. Anderzijds ook de fietser, dat is een bewuste keuze geweest vroeger en die is aangehouden tot nu toe. De fietser heeft in Mol Centrum geen plaats tot nu toe. Wat ik me ook herinner, sinds mijn begin als raadslid, en dat is ondertussen bijna 14 jaar geleden, ontzettend veel infoavonden, gespreksavonden, commissies, studiebureaus die daar mochten hun zeg komen over doen, maar uiteindelijk ingrijpende veranderingen met een visie zijn er nooit gebeurd geweest. Ik denk dan ook dat we dringend nood hebben aan een visie, waarin er ook uiteraard politieke keuzes soms moeten gemaakt worden, hè. Ik zie bij andere gemeentes in Vlaanderen, in België, dat ze de coronacrisis een beetje aangrijpen om een aantal dingen uit te testen of zelfs definitief te maken. Daarom mijn vraag ook, de vraag van onze partij, om na te denken over onder andere inrichtingspraten in het centrum. het auto vrijmaken zelfs van sommige straten, of dat mogelijk is, of het inrichten van fietsstraten, een beetje naar analogie van wat er in Geel gebeurd is. Uiteraard moet het gekoppeld zijn aan een algemene visie. En moeten we dan ook gaan beslissen van geven we de fietser plaats in het centrum van Mol, zeker nu in coronatijden, geven we die geen plaats en houden we aan wat we altijd gehad hebben. Gaan we het autoverkeer een beetje ontmoedigen in het centrum of gaan we dat niet doen? Gaan we het autoverkeer ook een beetje stimuleren om de randparkingsmeer te gebruiken en zo te voet naar het centrum te komen? Dat zijn allemaal denkpistes die moeten overwogen worden, denk ik, om dan in een algemene visie een mobiliteitssysteem uit te werken. En ik denk dat de coronatijd een ideale gelegenheid is om daarover na te denken.
Goed, dank u, Koen. Paul van Hoof, mag ik voorstellen dat u aansluit met uw vraag?
Dank u, Peter.
Ja, Paul. Hoor
ja. Hoort u mij?
Ja.
Oké. Ja, vanavond hebben we al een aantal keren gesproken over de negatieve gevolgen van corona, maar ook in eerste instantie was een van de meer positieve gevolgen dat er iets minder verkeer op de baan was. Ondertussen is dat al voor een stuk weggewerkt en is het verkeer al meer en meer aantrekken. Ja, heel wat steden en gemeenten hebben dat momentum aangegrepen om eigenlijk het openbaar domein te herinrichten. Om over het algemeen de fietser iets meer ruimte te geven. Dus ik denk wel dat het echt wel een momentum is. We zien ook dat de fietswinkels, die sinds 2 weken ook open zijn, dat die meer fietsen verkopen dan dat ze eigenlijk hebben. Er was vorig jaar al de bevraging bij de bevolking. Dus ik denk dat er al een grote consensus is in Mol om eigenlijk de fietser in het centrum meer ruimte te geven. Koen heeft het al gehad over de fietszone die er in Geel aankomt. Dus mijn vraag was eigenlijk van welke plannen heeft de gemeente Mol eigenlijk in functie van het herinrichten van het openbaar domein.
Goed, dank u. Paul Schepen-Verbeke.
Koen, de mail die jij, of de vraag die jij gesteld hebt, dat is bijna copy-paste de vraag die ik een maand geleden zelf naar de verkeersdienst gestuurd heb. Is het inderdaad niet het moment om een aantal dingen te gaan uitproberen? We hebben dat nadien dan besproken, van is dat wel opportun? Want uiteindelijk, die handelaars, gaan we die daar nu nog mee belasten met daar eigenlijk het verkeerssysteem in Mol overhoop te gooien? We hebben geoordeeld van dat eigenlijk dat niet opportun was om dat op die moment te gaan doen. En je spreekt ook van het autovrijmaken van een aantal winkelstraten. Dat is op het Schepencollege besproken in de crisiscel ook. En we hadden het gevoel dat we dan te veel een braderijgevoel gingen gaan creëren. En we dachten dat zeker met de afstandsregels die we moesten in acht nemen, dat eigenlijk niet opportun was om daar een braderijgevoel te gaan creëren. Wat dat ook wegneemt, is dat we wel toch wel een ingrijpend voorstel voor een plan klaar liggen hebben van hoe dat wij ons centrum willen gaan organiseren naar mobiliteit. Maar ik denk niet dat dat goed is om dat nu in nogal een emotionele momentum, om dat nu als over kop te gaan implementeren. We hebben er juist in de Corbystraat ook over gehad over hoe gaan we dat verkocht krijgen, hoe gaan we daar de burgers over de streep halen. Ja, het is eerst en vooral denk ik dat hetgeen dat wij voor ogen hebben, dat we dat moeten aftoetsen op de gemeenteraadscommissie, waar we alle partijen de visie kunnen, of ons visie kunnen laten delen en opmerkingen geven. Ik denk niet dat het... Ik weet niet hoe dat jullie zouden gereageerd hebben, moesten we het plan dat wij in ons achterhoofd hebben in één keer zouden gerealiseerd hebben, nu midden in de coronatijd, zonder dat daar ook maar ergens iemand inspraak in zou gehad hebben. Dat we gewoon zeggen van, daar maken we een richtingstraat, daar gaan we het afsluiten. Ik denk dat dan een hele moeilijke. Omdat het plan dat we voor ogen hebben is toch wel ingrijpend. Hè. Er zitten fietsstraten in, er zitten autovrije straten in. Er zitten inrichtingsstraten in. Het is een amalgaam van alles, maar het is toch wel iets dat een enorm impact gaat hebben. En we denken dat we alle geledingen daarin mee moeten hebben. Handelaars, burgers, oppositie, meerderheid. Dus dan gaat dat een project dat door iedereen gaat moeten gedragen worden. Die visie is er, dat staat op papier. Maar we willen daar inderdaad jullie in betrekken, maar ik denk niet dat het momentum nu is om dat echt hals over kop te gaan invoeren. Ik denk dat we dan opnieuw dat draagvlak, dat we kwijt zijn. Met de handelaars, wat dan een hele belangrijke factor is, die niet altijd heel gemakkelijk te overtuigen zijn om daar ingrijpende veranderingen te gaan doen, die moeten we echt wel mee hebben. En ik denk niet dat dit het moment is om die mensen daarmee gaan lastig te vallen, dat we het verkeer in Molly helemaal overhoop gaan. Dat is eigenlijk de reden. We hebben eraan gedacht, we hebben dat gewikt en gewogen, maar we hebben het niet opportun geacht om het nu op dit moment effectief ook dat te gaan doen. Wat dat niet wegneemt dat we die visie hebben en dat we die zeker dit jaar nog met jullie willen delen op een gemeenteraadscommissie.
Voldoende, Koen?
Ja, dat korte reactie. Ik begrijp dat standpunt. Niet alles tegelijk natuurlijk. En niet te veel mensen tegen een carrière, zeker niet de mensen die zwaar getroffen worden. Dat begrijp ik, maar wij dachten eigenlijk dat nu de moment zou kunnen zijn. Hè.
Ik heb daar ook aan gedacht en ze hebben mij toch overtuigd dat het niet het moment was om dat te doen. Dus ik kom direct gezegd tegen Sonja, want ja, misschien moeten we nu toch een aantal dingen een keer gaan testen. Nu, de vraag is ook of dat het juiste moment is om het te testen, want het verkeer, dat is hetgeen dat Paul ook zegt, ja, het is, op een bepaald moment was het stilgevallen. Dan kun je veel gaan testen, maar... Allee, welke conclusies kun je daar dan aan gaan vastknopen? Dus, allee, ik vind dat een hele moeilijke. We hebben daar met dat idee gespeeld. Maar het zit zodanig in de knoop. En hetgeen dat we willen doen is toch wel... Ja, het is toch, allee, ik weet niet of dat het nieuw is. Het kan zijn dat het misschien vroeger ook al eens geponeerd geweest is. Ik ga niet zeggen dat ik hier alles uitvind. Maar ik denk dat we dat toch wel moeten gedragen krijgen. En de handelaars, de bewoners, ja, die moeten daar toch in betrokken worden. Want anders gaat dit niet lukken, denk ik. Dus we willen eraan werken. Ik denk dat iedereen zijn zeg daarover kan hebben. En ik kan me voorstellen dat de visie dat wij willen, dat jullie gaan zeggen van zijn ze nu helemaal op hun kop gevallen. Maar we moeten het gewoon bespreken, constructief bespreken. En ik denk nu echt niet dat dit het moment is. Mensen zijn heel emotioneel ook op deze moment. Handelaars zeker, die horecazaken die uiteindelijk ook niet weten waaraan en waaraf. Dus ik vrees dat het een averechts effect gaat hebben. We hebben met dit idee gespeeld, maar ik denk echt niet dat... Allee, ze hebben mij overtuigd en ik geloof het ook wel dat het niet het moment is.
Okay. Ja, ik denk nu wel dat, wat je daar juist zegt, van het stilvallen van het verkeer is natuurlijk geen goed moment om iets uit te testen, want dat is niet de realiteit. Maar ondertussen is dat stilvallen van het verkeer...
Ja, dat is zo. Dat is
niet omgedraaid naar een grote
groep. De rekening is dat terug op gang gekomen.
Vroeg, denk ik.
Oké, Paul, wens je nog...
Ja, uiteraard is het niet het moment om een volledig nieuw circulatieplan te lanceren. Dat zou inderdaad, dan zou je waarschijnlijk ook van deze kant kritiek gekregen hebben en terecht. Maar mijn insteek was veel meer om ja, een aantal zaken te testen, zoals jij zelf zegt, om voor een stuk uit te proberen. Nu los daarvan, als je dan toch hebt over die visie, wat is daar eigenlijk de timing die je daar voor de komende maanden voor ziet?
Ik zou dat graag na de zomer op een gemeenteraadscommissie hebben. Dan denk ik dat de corona ondertussen en dat de maatregelen die we daar hebben, dat we die achter de, dat dat in eerste instantie moet op een gemeenteraadscommissie gebracht worden, na de zomer ergens, en dat we dan van daaruit gaan zien hoe we dat verder aanpakken. En ik zou daar iedereen in willen betrekken, omdat het uiteindelijk iedereen aanbelangt. Paul, je bent er ook jaren mee bezig geweest. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel wat ideeën over hebt en dat je je kop daar ook over gebroken hebt. Mm-hmm. Van hoe los ik dat hier op? Het is geen evidente. We hebben een idee. Maar ja, we gaan dat in eerste instantie... ik ga dat niet moeten verkopen aan jullie. We gaan dat gewoon daar constructief in betrekken. Maar als we uiteindelijk tot een consensus komen, gaan we dat moeten gaan verkopen. In participatie. De handelaars zijn daar zeker... Niet de minste partijen, hè, want voor elke parkeerplaats die we al dan niet zouden schrappen, gaan we moeten vechten. Hè, want elke parkeerplaats is goud waard in de ogen van de handelaars. Dus dat wordt een moeilijk traject. Maar ik denk dat we dat eerst met jullie moeten afstemmen. En als jullie daar inderdaad ook jullie in kunnen gaan vinden, dan denk ik dat we sterk staan om dat gerealiseerd te krijgen. Ik denk dat dat de enige manier is om dat uiteindelijk klaar te krijgen. Een andere manier zie ik niet.
Okay.
Het is gewoon dat we hebben het overwogen van zouden we toch niet een paar dingen doen, richtingen veranderen en dergelijke, maar nee,
we hebben het niet opportun geacht om dat nu te doen.
Oké. Prima. Dan denk ik dat we dat punt mogen afsluiten. En dan zijn we toegekomen aan het laatste punt. Punt 38, maatregelen studenten. Masha, het woord is aan u.
Ja, bedankt voorzitter. De examenperiode nadert stilletjes aan. En daarom vind ik het belangrijk de nadruk nogmaals te leggen op de kwetsbare jongeren van onze samenleving. Want zoals we wel weten is de blok altijd al een zware periode van isolatie geweest voor studenten. En door de huidige omstandigheden is die isolatie in ontstellende mate verlengd. Zo zijn Vlaamse hogeschool- en universiteitsstudenten een online petitie gestart die meer aandacht vraagt voor de studenten van voor de situatie van studenten tijdens de coronacrisis. En deze petitie heeft ondertussen al meer dan 23.000 handtekeningen verzameld. Niet iedereen beschikt namelijk over een stabiele leeromgeving waar ze in alle comfort kunnen studeren en ook niet elke student zit over internet en op zijn eigen laptop. Het is een positieve zaak dat op het laatste corona-overleg werd gesteld dat ook MOL zoekt naar mogelijke studeerplaatsen. En ondertussen vind je online al een aantal stille ruimtes terug, zoals het jeugdhuis en het ecocentrum en andere jeugdlokalen die bereid zijn om hun ruimte in MOL ter beschikking te stellen. En dat is kei goed. Echter heb ik opgemerkt dat bijvoorbeeld de Universiteit Gent daarbovenop lokalen openstelt voor studenten die geen toegang hebben tot een geschikte ruimte of stabiel internet om een online examen af te leggen. Want net zoals ik zullen er heel wat studenten zijn die nu op deze manier hun proeven zullen moeten afleggen. Daarom stel ik me de vraag of er ook computers ter beschikking zijn die de studenten in nood zouden kunnen gebruiken en of reserveren en of MOL ook de mogelijkheid heeft om dergelijke ruimtes ter beschikking te stellen via ook bijvoorbeeld reservatie. En het organiseren van groepsaankopen voor tablets en laptops en eventueel het opstarten van uitleendienst een piste die bekeken wordt. Het zou mooi zijn als het bestuur hierin de regierol zou kunnen opnemen.
Goed, dank u Marcia. Ik denk dat Schepen de Groof gaat starten.
Ja. Ja, we hebben inderdaad twee studeerplekken ter beschikking kunnen stellen. We hebben ook de jeugdbewegingen de regels nog eens meegegeven en hen gevraagd dat ze dat eventueel zouden kunnen doen. Een aantal zijn erop ingegaan en een aantal ook niet, hè, om diverse redenen, maar dat is uiteraard hun eigen keuze. Een vraag om in te gaan, een vraag in verband met de computers. Onze IT-dienst heeft dat wel eens bekeken, nu dat is niet zo eenvoudig. Momenteel kopen wij ons IT-materiaal aan via een samenwerkingsovereenkomst, een samenaankoopovereenkomst met diverse andere gemeenten. Dat is goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 april 2019. En de stad Brugge die heeft hier een coördinerende rol. Nu, de huidige overeenkomst voorziet echter geen mogelijkheid tot privaat aankopen. Dus vandaar dat wij als gemeente ook ons eigen personeel geen mogelijkheid kunnen bieden om op die manier bijvoorbeeld goedkoper PC's aan te bieden. Dus dat is een eerste moeilijkheid. Een tweede gegeven is dat een laptop of een tablet is bij hogere studies bijna even onmisbaar geworden als potlood en papier. En de onderwijsinstellingen zelf zijn zich daar ook wel terdege van bewust. Ook van het feit dat de aanschaf van zo'n toestel niet voor iedereen evident is, zoals dat je terecht aanhaalt. En daarom bieden de meeste en waarschijnlijk zelfs alle universiteiten en hogescholen zelf een groepsaankoop van dergelijke toestellen aan. En via deze weg kan ook elke student een toestel kopen dat afgestemd is op de vereisten die er zijn voor zijn of haar studierichting. En waarop dat ook de nodige software geïnstalleerd is en geconfigureerd is die dan nodig zijn voor die studierichting. Want dat is natuurlijk de moeilijkheid, hè? Welke toestellen zouden wij moeten voorzien? Een student-ingenieur of architectuur of informatica heeft een zwaarder toestel nodig met andere software dan een andere student. En bovendien bevatten de samenaankopen van de hogescholen natuurlijk ook een uitgebreide garantie voor de duur van de studierichting en voor de school of de UNIF in een onderhouds- en reparatiekost. Een reparatiedienst waar de studenten met een toestel gratis of heel goedkoop terecht kunnen. Nu, wij kunnen als gemeente diezelfde service van de scholen en de universiteiten nooit evenaren op die manier. Dus ik denk dat dat een beetje dat het slimmer is om, voor de studenten om daar in te gaan op de samenhang van de hogeschool zelf. om diezelfde reden, hè, dus om de moeilijkheid van welk toestel zouden we dan moeten aanbieden en welke software moet daar juist op staan, is ook een uitleendienst niet vanzelfsprekend. Want ja, welk type toestel moeten we dan voorzien? Welke software moeten we daarop installeren? Want heeft dat daar bepaalde juridische implicaties? Er zijn bepaalde exclusiviteitsclausules bij bepaalde softwarelicenties en beperkingen op garantie. En ja, dat zijn allemaal dingen die dat moeilijk zijn om als gemeente te regelen voor alle universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten die daar gebruik van zouden maken. Dus dat is de moeilijkheid in verband met het aanbieden van een PC.
Oké, voldoende, Masha?
Het gaat mij ook vooral om, alleen het zijn niet zware programma's of dat er nodig zijn. Het gaat gewoon over de mogelijkheid hebben om in een afgesloten ruimte een mondeling examen af te kunnen leggen. Want er zijn genoeg mensen die op hun kamer geen internet hebben of die thuis niet in pure rust een mondeling examen kunnen gaan afleggen. En dan gaat het gewoon over Microsoft Teams of zo, of over alleen het. Je hebt geen zwaar programma nodig, maar het gaat mij daar ook vooral over dat die mogelijkheid er is. Dus.
Schippen?
Ja, ook dat is niet eenvoudig. Nu, ik denk dat er zelfs nog een andere schepen gaat aanvallen wat over de zaken die dat we wel kunnen doen. Maar ook dat is natuurlijk niet eenvoudig, want voor één student zal dat zeker geen probleem zijn om er ergens een plaatsje voor te vinden. Maar als dat enkele tientallen studenten zouden zijn, dan gaat dat uiteraard ook de bandbreedte van ons gemeentebestuur zwaar belasten. Omwille van alle online vergaderingen die er op dit moment al gebeuren, zijn er al een aantal upgrades moeten gebeuren en zijn er al een aantal zaken moeten bij aangekocht en geïnstalleerd moeten worden om dat allemaal vlot te laten verlopen. Dus als we daar nog eens een tiental studenten zouden extra moeten kunnen op voorzien op een rustige locatie met een deftige internetverbinding, gaat dat natuurlijk wel een heel moeilijke puzzel worden. Het was al een moeilijke puzzel om de studeerplekken ter beschikking te stellen, net omdat die coronamaatregelen toch wel ook een zware impact hebben op de totale plaats, de totale ruimte dat je per student moet voorzien. Ik had ook graag meer studenten een plaats kunnen geven in het jeugdhuis en het ecocentrum, maar jammer genoeg kan dat op dit moment met de huidige maatregelen en de huidige zaken die worden opgelegd.
Goed, ik denk dat Schepe Soefers nog wenst aan te vullen.
Ja, ik heb graag mijn handje nog gestoken, voorzitter. Hè.
Dank je, Schepe.
Masha haalt uiteraard aan kwetsbare gezinnen en kinderen die dat toch wel in moeilijke situaties leven, waarin dat moeilijk is om te studeren of inderdaad om rustig een examen af te leggen. Dat is een terechte bedenking. Zeker die groep wordt in coronatijden sterk belast. We hebben daar zeker de sociale dienst ook meegenomen. Dus we hebben al eerder vermeld dat wij 550 mensen gezinnen elke week opbellen. Ook zij hebben de vraag gekregen of dat studeren in het eigen gezin mogelijk is, ja of nee. En er zijn afspraken gemaakt met de jeugddienst dat de vragen die vanuit de sociale dienst komen, dus tijdens de bevraging van die gezinnen, dat die sowieso een plaatsje zullen krijgen in een van de rustige ruimtes om te kunnen studeren. Dus dat is denk ik vanuit de gemeente al wel een mooie voorzet, denk ik, dat we toch zeker willen garanderen dat kinderen die kwetsbaar zijn, die in een gezin leven waarin dat het moeilijker is om te studeren, waarin dat er minder rust gegarandeerd is, dat zij toch een rustig plaatsje kunnen krijgen binnen onze gemeente. Dus dat is al één van wat we proberen op in te spelen. Nu wat betreft laptops, die vraag hebben we ook al eens eerder beantwoord. Zeker en vast mogen nog altijd vragen gesteld worden wanneer laptops moeten aangekocht worden. Dus omwille van een financieel probleem, of welk probleem dan ook, die vragen mogen zeker op de sociale dienst terechtkomen. En die zullen daar bekeken worden in welke mate dat er een laptop van welke aard dan ook. Want inderdaad, wat de hand daar juist aangaf, er is een verschil nodig in het aankoop van laptops. Naar gelang de studierichting die gevolgd moet worden, dan zullen we daar zeker een tegemoetkoming in doen. We hebben in het bijzonder comité ook een nota goedgekeurd waarin van mij als voorzitter direct een steun mag verleend worden wanneer er nood is aan een laptop. En dat wordt pas de week erop op het comité eigenlijk goedgekeurd om ervoor te zorgen dat dat zeker snel kan gaan om tot een aankoop over te gaan. Omdat we zeker merken dat de digitale geletterdheid heel belangrijk is in coronatijd, want meer en meer zijn we afhankelijk inderdaad van de sociale media en van laptops om mee te kunnen werken en om lessen te kunnen blijven volgen. Dat is een klein beetje van de sociale dienst richting die kwetsbare gezinnen, omdat de vraag daar ook wel richting peilde. Ik hoop dat dat een klein beetje een antwoord is, dat we richting die doelgroep toch ook wel proberen van daarop in te spelen.
Goh, ja, ik hoop gewoon dat inderdaad de focus op de jongeren niet uit het oog verloren wordt. En dat er gedaan wordt wat mogelijk is. Maar bedankt voor jullie antwoord.
Oké. Ik zie dat Bas ook al een tijdje zit te wachten. Bas? Zullen we de micro openzetten? We zoeken nog even naar de micro.
Ja, ik dacht dat mijn spreektijd op was voor vandaag, maar toch bedankt voor mij nog het woord, verleende voorzitter. Ja, ik wil om te beginnen even zeggen dat zeker wat betreft de ruimte om het mondeling examen af te leggen een zeer praktisch idee. Ik wil toch het bestuur oproepen om daar in de mate van het mogelijke toch een puzzelstukje voor te vinden en Masha haar nog goed zeker volmondig steunen. In dezelfde zin, dank voor de spoedige opvolging die werd gegeven aan de vraag van individuele studenten die ik ook vorige week op het corona-overleg heb herhaald om in studeergelegenheid te voorzien. Hans de Groof alludeerde er net zelf al op. In de mate van het mogelijke, kun jij zeggen over hoeveel sport- of jeugdverenigingen in het gaat die hun private deur hebben opengesmeten? En twee, wordt er nog verder onderzoek gedaan in die puzzel naar bijkomende locaties vanuit de gemeente? Ik herhaal nog eens wat ik u ook vorige dinsdag nog kort op mail heb gezet. Degenen die bij een sport of een jeugdclub zijn en die alles geregeld een zoomje doen door de week of in het weekend en die nu kunnen gaan studeren op locatie, dat zijn volgens mij niet de studenten die veel extra aandacht nodig hebben. Het zijn wel die individuele studenten die zich daar wat tussenin bevinden, waarvoor volgens mij dat gemeentelijk aanbod toch heel belangrijk is. Dus nogmaals een warme oproep om toch wat dat betreft voor de jeugd alles uit de kast te halen.
Hoeveel jeugdbewegingen waar wij op dit moment weet van hebben, dat zijn er twee. Tenzij dat er de afgelopen twee dagen nog zijn bijgekomen. Er zijn er ook één waar ik sowieso zelf weet van heb, die aan mij persoonlijk hebben geantwoord dat ze het niet konden voorzien omwille van diverse redenen. Nu, er zullen uiteraard wel meer zijn, maar daar heb ik zelf op dit moment geen weet van. En van al het mogelijke doen vanuit de dienst jeugd en sport is in elk geval zo breed mogelijk bekeken. Maar er zijn een aantal accommodaties die natuurlijk aan bepaalde eisen moeten voldoen. En er moet natuurlijk ook voldoende kunnen gepoetst worden, voldoende toezicht kunnen voorzien worden. We hebben nu suggesties meegenomen. Ik heb die ook direct bezorgd aan het jeugdhuis die er verder mee aan de slag is gegaan. Dus ik denk dat we daar het samen goed hebben gedaan.
Goed. Maar concreet zit je daar wel aan het maximum, hoor ik u dan zeggen.
Tenzij dat wij de nieuwe zaal van het jeugdhuis deze week nog kunnen gezet krijgen, zitten wij in het jeugdhuis aan de maximumcapaciteit.
Ja, maar er zijn natuurlijk nog, er is nog gemeentelijk patrimonium andere dan het jeugdhuis, neem ik aan.
Binnen de dienst jeugd en sport is in elk geval het maximale gedaan wat dat er op deze moment kan.
Maar leegstaande sportlokalen zijn er bijvoorbeeld ook niet. Via onze sociale media werd er bijvoorbeeld gesuggereerd de sporthal. Ik weet niet hoe dat het daar zit natuurlijk met zicht op heropening, maar ik vond dat in eerste instantie niet zo'n slecht idee.
Ja, daar zit momenteel het triagecentrum heet het ondertussen niet meer, maar dat is daar nog altijd gelegen. Hè. En dat moet natuurlijk inpasbaar zijn. Hè.
Ja. Okay,
dat is denk ik wel een moeilijkheid daar.
Ik zou zeggen in de mate van het mogelijke onderzoek het zelfs.
Goed, ik zie dat ook schepen Valgaren nog wenst te reageren.
Ja, ik wens nog eventjes toe te voegen dat we jammer genoeg de bibliotheek, waar we vorig jaar wel een mooi traject gelopen hebben, naar de studenten de mogelijkheid te geven om daar te studeren, kunnen we jammer genoeg voorlopig toch zeker niet doen. Dus de bibliotheek is vandaag terug opgegaan voor de bezoekers. En daar kunnen eigenlijk maar, de leerzaal is ook niet opengesteld en de computers zijn nu vrijgegeven om mensen bepaalde opzoekingen te kunnen laten doen naar belastingaangifte of andere zaken. Nu, ik heb wel een vraag die ik terugstel naar Masha, in hoeverre, ja, hier wordt veel gevraagd, vind ik, van een lokaal bestuur terecht, want ik ben ook heel bezorgd naar, de, naar het welbevinden van de studenten en het is zeker belangrijk dat zij in deze tijden hun examens op een goede manier kunnen uitvoeren, maar de vraag is of dat een kerntaak is van het bestuur, en niet eerder een kerntaak is van de hogescholen en de universiteiten om te zorgen dat hun studenten hun examens kunnen afleggen. En als daar problemen mee zijn, dus ik stel een beetje de vraag terug, want ik zou ook verwachten dat, dat de hogescholen of de universiteiten dan ook de vraag stellen aan de lokale besturen om dat ook effectief te doen. En van die hoek hebben we eigenlijk nog geen vraag gekregen. Dus wat de Schepen Soefers heeft aangehaald, inderdaad, dat wij bereid zijn om laptops of ter beschikking te stellen, dat wij ook bereid zijn om tegemoet te komen aan een uitkering via de sociale dienst of bijzonder comité om bepaalde aankoop te doen. Maar ja, ik stel toch de vraag een beetje terug. Is het de kerntaak van het lokaal bestuur om... Moeten de hogescholen en universiteiten niet zelf voorzien dat de studenten hun examens kunnen doen? We hebben die vraag, jij stelt de vraag hier, maar wij krijgen die vraag niet door vanuit die hoek.
Goed, Lasja, een vraag voor u.
Ja, zeker. Ik denk dat de hogescholen en universiteiten doen wat dat ze kunnen. Maar er moet iemand moet ook het initiatief nemen. En ik denk ook aan gevallen, bijvoorbeeld, de examens moeten nu afgelegd worden vanuit uw huis. Er zijn genoeg studenten die niet meer terecht kunnen in de studentenhuizen, omdat die gewoon gesloten zijn in deze omstandigheden. En die hebben dus nergens naartoe te gaan. Dat is al een voorbeeld waarom ik die vraag gesteld heb. Maar ik vind zeker dat de gemeente hier zijn deel ook wel kan bijdragen. Daarom heb ik die vraag gesteld.
Oké, mogen we daarmee besluiten? Dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze zitting. Ik wil iedereen alvast bedanken. Ik wil de raadsleden bedanken voor hun constructieve inbreng en hun verschillende voorstellen. Ik wil ook onze medewerkers hier in het getouw, want wij zitten hier in de raadzaal met 5 mensen, waarvan 3 medewerkers van de gemeente, de burgemeester en ikzelf. Ik wil die 3 medewerkers heel hard danken, want ze hebben het allemaal mogelijk gemaakt, hè, dat wij op deze manier de raad kunnen organiseren. En ook dat voor de eerste keer vandaag de mensen konden meeluisteren. En blijkbaar, als primeur kan ik u dat toch wel meegeven, zijn er toch wel wat mensen die inderdaad een deel van deze gemeenteraad hebben gevolgd. Blijkbaar zijn er in totaal een 200-tal personen, dat kunnen wel 2 keer dezelfde mensen zijn, maar een 200-tal aanmeldingen gebeurt in de loop van deze zitting. Bij deze weet u dat dan ook. Nogmaals dank. En dus ook, zoals aangekondigd, ook de volgende gemeenteraad in juni, de laatste voor de zomervakantie, zal op dezelfde manier gebeuren als deze van vandaag. Dank en tot een volgende gelegenheid.